Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dag leuke lieve mensen, welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 173. En voordat we beginnen ga ik meteen een content warning geven. Want we gaan het vandaag in onze hoofdrubriek, we moeten het even hebben over kindermisbruik.
Ja, en door enorme file, er is een ongeluk gebeurd, denken we. Schuift onze gast pas aan bij het hoofdgesprek. We beginnen dus even met z'n tweetjes. Maar ik wil wel alvast vertellen wie er zo meteen aanschuift. En dat is journalist en schrijver Rinke Verkerk. En zij is gespecialiseerd in verhalende reportages en achtergrondverhalen. En onlangs is ze in een verhaal gedoken waar zij zelf ook onderdeel van uitmaakt als omstander. Het verhaal van Lenneke die op haar 12e misbruikt werd. En iedereen in het dorp waar ze woonde wist het. Maar niemand sprak erover. En Rinke schreef er het boek over. Het hele dorp wist het. En straks praten we met elkaar over de rol van omstanders bij kindermisbruik.
Ja. Maar goed, ze schuift dus straks pas aan. Ja. We gaan even zelf de Femimisser doen. We gaan even zelf de post doen. Marilotte,
ja.
Ging jij nog de Femimist in?
Meiden, ik ga zo de Femimist in weer. Vorige keer had ik volgens mij zo... Nee, ik ben on top of the world en ik doe niks meer fout. Maar nu...
Look at you now.
Look at me now. Echt, ja. Ik heb Femimisser naar Femimisser. Ik ga er gewoon eentje doen.
Oké.
Want ja,
je kan ze maar beter opsparen.
Precies.
Voor als je weer heel
je weet het niet wanneer ik weer helemaal in de hoge levels van het feminisme beland. Dan heb ik ze maar. Maar mijn feminisme nu is dat ik erachter kwam dat een vriend van mij op vakantie is. Op het moment dat de Pride in Utrecht is.
Ja.
Hij komt namelijk, ik denk 4 dagen later of zo komt hij thuis.
En dat is jullie feestie.
En dat is ons feestie, daar gaan we altijd heen. Ik kijk daar altijd heel erg naar uit. Eigenlijk meer nog dan naar de Pride in Amsterdam. Ik vond dat gewoon eigenlijk onacceptabel. En hij zit dan op dat moment in Spanje. Dus ik ging... Eerst opperde ik... Moet je dan niet gewoon heen en weer vliegen? Dit was echt... Dit was iets wat ik zei. Maar kijk, het kan dan nog zijn dat ik dat dan zeg. En denk, nee, dat kan natuurlijk niet. Maar wat ik vervolgens deed, was opzoeken hoe duur dat dan was. Dus ik ging daadwerkelijk naar vluchten kijken. Blijkbaar ben ik heel erg allemaal... heb ik allemaal principes. Maar op het moment dat het mijn feestje in de weg zit... ben ik toch ergens in het achterhoofd bereid om dat los te laten. Kijk,
ik vind dit best heftig.
Iemand
gaat op vakantie. Maar er zit toch ook wel een sterk staaltje egoïsme in?
Absoluut.
Want de jongen is gewoon lekker op vakantie. En dan zeg je, jij moet terugkomen, want anders heb ik niet mijn feestje zoals ik het normaal heb.
En hij, zeg maar, we zaten erover te praten. En dit is toch wel even...
Hij zat te oogrollen of wat?
Nou ja, hij is een van mijn minder activistische vrienden. En zelfs hij zei, sorry, maar wat zeg jij?
Ja.
En toen dacht ik, ja, sorry, maar wat zeg ik? Maar ja, ik bedoel, blijkbaar zit het toch... God, mensen, ik ben ook gewoon een egoïstische trut. Nidia, jij?
Nou, ik durf dus niet bij de gymbro's te hangen. Letterlijk.
Wat?
Want ik ben een pull-up aan het leren. Zoals de bonusballies wel weten. Want daar krijgen ze alles mee van onze doelen van 2024.
Maar jij gaat helemaal niet naar de gym.
Nee, je hebt ook buiten gyms.
Oh, als je aan het hardlopen bent in de parken
en zo.
Ja,
dus je hebt in parken allemaal van die rekken staan, van die stangen. Er is zelfs een heel calisthenics park vlakbij. Met allemaal van die stangen. En
Wacht, wat is calisthenics?
Ja, dat is een soort sport waarbij je aan de hand van je eigen lichaamsgewicht allemaal coole dingen doet.
Oh, ja.
Dus bijvoorbeeld een handstand.
Ja, ja, ja.
Of zo'n flag. Dat je zo. Ken je dat? Dat je met je handen zo hangt en dan helemaal horizontaal jezelf. Ik weet niet hoe die mensen.
Maar dit
doen,
is maar... een enorme spierbeheersing heb je.
Ja, ik, ja. Er is een universum waarin ik dat helemaal obsessed hiermee ben. Oh, en dit mijn leven is.
Ja.
Dat is niet dit universum. Want ik heb.
Dat mogen duidelijk zijn.
Vooralsnog te weinig spierkracht.
En die vrouw
weet.
Ligt ook gewoon graag in bed.
Ja, maar goed. Ik wil dus die pull-up leren. En thuis heb ik een pull-up bar. Dus dat is allemaal prima. Maar een wat lagere stang heb ik thuis niet. En daar kan je dan weer op een andere manier mee trainen. Want dan heb je gewoon je voeten op de grond.
Oh,
en eigenlijk wil ik dat dus ook doen. Maar dan moet ik dus bij de gym bros.
En jij wil dat
want
niet.
Eigenlijk al die parken, daar zijn alleen maar mannen altijd aan het trainen. En ik vind dat eng.
Ja, ik snap dat wel.
Maar dat is niet bepaald zelf weten.
Nee, want jij wil het wel.
Ja,
en je doet het niet.
En waarom vind ik het dan eng? Omdat er iemand gaat zeggen... Huh, kijk haar, ze kan niet eens aan die stang. Terwijl ik kan het wel, want het is gewoon met je voeten op de grond. Het is een soort heel sullig oefeningetje.
Ja.
Maar misschien zit het daar al in. Dat ik het een sullig oefeningetje vind. En dat ik dan denk dat zij vinden dat ik allemaal dingen moet doen.
Ja, terwijl wat maakt het uit dat zij dat vinden?
Ja, en er is ook nog best wel een kans... Ik zat namelijk ook te denken, kijk, ik kan ook gewoon daarheen gaan en vragen, hebben jullie tips? Want zij zullen ongetwijfeld allemaal slimme dingen weten over pull-ups als ze daar zelf goed in zijn.
En ik zit ook te denken, ja kijk, zij zijn ook op het punt geweest waar jij nu zit. En misschien is dat jaren geleden en misschien waren ze toen tieners, geen idee. Maar zij hebben ook die zullige oefeningetjes moeten doen om die kracht te krijgen. Dus zij weten vast dingen.
Goed, ik moet dus met de gym bros.
Jij moet met de gym bros, ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Voor post. Post. Oké. Okay. Lieve Nidia en Marilotte, ik loop ergens tegenaan in mijn heteroseksuele relatie. Mijn hele lieve vriend vindt het namelijk lastig als ik kleren draag met bijvoorbeeld een diep colleté.
Décolleté.
Een diep colleté, zei ik.
Een diep colleté.
Een diep colleté. Mijn hele lieve vriend vindt het namelijk lastig als ik kleren draag met bijvoorbeeld een diep décolleté. We hebben het er al vaak over gehad en zijn standpunt is dat hij graag dat soort meer... intieme delen wil bewaren voor tussen ons twee. Op een manier vind ik dit ook heel lief, want hij wil mij graag voor zichzelf. Maar aan de andere kant gaat mijn feministische hoofd hier echt van stijgeren. Ik draag toch zeker wat ik zelf wil. Ik vind het heel lastig om rekening met hem te houden, wat ik graag doe, zonder over mezelf heen te laten lopen met dit onderwerp. Hebben jullie hier nog gedachtespinsels over? Liefs L.
Oh ja, hebben wij hier gedachtespinsels over.
Ik zeg maar, mijn eerste reactie bij dit soort dingen is echt gewoon... Oké, dit klinkt als een hem-probleem, niet als een jouw probleem. Dit is echt iets van hem. Dit zou niet jouw probleem moeten zijn. En, ik hoop gewoon zo dat hij dat inziet.
Ja, ja. Oké, ik zou wel benieuwd zijn als je uitvraagt... bij hem waar dat gevoel me in zit. Dus waar komt het gevoel vandaan? Dat zij dus de intieme delen voor hem moet houden. Of tussen ons twee moet houden.
Maar zij schrijft natuurlijk ook al... op een manier vind ik dit heel lief. Want hij wil mij graag voor zichzelf.
Ja, daar heb ik ook nog wat dingen om te zeggen.
Ja, maar ik bedoel, meer om te zeggen... ze ziet dus wel in, hij wil haar voor zichzelf... En het is dus gewoon echt een idee van, dat is van mij.
Ja, dat kan. Maar het kan dus ook vanuit angst komen. Het kan vanuit jaloezie komen.
Ja.
Het kan vanuit het idee komen, vrouwen die zich op een manier dragen... waarbij de intieme delen zichtbaar zijn.
Worden lastiggevallen of zo.
Of die worden lastiggevallen. Of die doen dat
of
omdat aandacht willen en op zoek zijn naar flirten of bewust verleiden, wat natuurlijk ook een heel ouderwets idee is in mijn ogen, dat vrouwen zich kleden voor de man in plaats van voor zichzelf. Dus ik zou het wel interessant vinden om dan te horen van waar zit het hem nou precies in dat je dit gevoel hebt? En ook waarom denk jij dat je dit mag vragen aan een vrouw? Waar komt het vandaan? Ja. En dan kom je volgens mij op het antwoord, omdat er toch een soort eigendom in zit, inderdaad.
Ja, inderdaad. Hij ziet het gewoon alsof zij van hem is. Op, zeg maar, niet, misschien niet helemaal, maar
misschien
in ieder geval
ook niet bewust, hè? Dat kan ook nog.
Ja, en dat zijn wel echt. Ik krijg er heel erg sterke jaren 50 vibes van, zeg maar. Gewoon ja. Dat gevoel dat een vrouw toch een soort van onderdanig is of zich moet opstellen. Luisteren naar haar man.
Ja.
En ik sla dan 8 stappen over, maar ik denk die man moet in therapie en ja, moet ja. voor zichzelf gaan bedenken wat zijn nou wat jij zegt, zit hier angst achter, zit hier jaloezie achter, wat is het nou in mij wat mij onzeker maakt over dat mijn vriendin, mijn partner een diep colleté wil aantrekken en daarmee ja. wil lopen, want het zou niet uit moeten maken.
Nee.
Het is echt bezitterigheid.
Ja, ja, en het kan een eerste vorm van controlerend gedrag zijn. Dat is misschien nu. Ja, ik ken de situatie verder niet. Je zegt het is een lieve jongen. Maar misschien voor andere mensen die luisteren, die dit soort gedrag bij hun partner ervaren.
Ja.
Het kan een eerste vorm zijn van controlerend gedrag uitoefenen. Van ik bepaal wat jij draagt, ik bepaal hoe jij eruit ziet of met wie je omgaat. En dat. Vind ik best eng, dat soort gedrag.
Ja, en tegelijkertijd denk ik
en
wel.
En misschien is dit veel onschuldiger, ja. Maar dan nog zit het wel daartegen aan. Want dus waar komt het idee vandaan dat hij mag zeggen
bepalen.
Tegen jou,
ja.
Dit of dat mag je wel of niet.
En dragen. Dat zijn natuurlijk die ideeën. Want kijk, een vrouwenlijf wordt geseksualiseerd. Dat is bij een mannenlijf veel minder zo. Dus een vrouw zou zich dan dus moeten bedekken. Het zijn wel ook eeuwenoude. Het zijn gewoon hele ouderwetse stereotype denkbeelden over mannen en over vrouwen.
Ja.
Ik weet niet zeker of het. Ik kan niet zeggen of het gevaarlijk gedrag is, maar het is in ieder geval, hij is blijkbaar opgevoed ook met dat idee van die mannen en vrouwen en ja. heeft daar allemaal gevoelens over. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat te doorbreken.
Ja, ja, en het zit dus ook iets in van dat als een andere vrouw dus dat aan heeft, dat hij dus toch het gevoel heeft dat het ook voor hem is. Omdat hij
ja.
dus zegt van ik wil het tussen ons twee houden. Dus ja, en dan is het ook nog wel goed om te zeggen dat als jij dit helemaal fijn vindt, van ik hou dat tussen mijn partner en mij, dan is het natuurlijk niet erg.
Nee.
Want het is niet zo dat wij vinden, mensen denken nog wel eens dat wij vinden dat iedereen maar tieten los moet. En ook natuurlijk het idee dat als je feminist bent, dat je dan per definitie bijvoorbeeld tegen een hijab of modest kleding
nee,
bent.
Nee, kleed je alsjeblieft zo modest als
nee,
je wil.
Precies.
Maar als je wil is hier toch wel de key
ja,
in deze zin.
Zelfbeschikking. En omdat je dus zelf schrijft, ik vind het lastig om rekening met hem te houden. En
mijn feministische
ik draag toch
hoop,
zeker
ja.
wat ik zelf wil. Dus daar zit heel erg in van zelf wil ik het eigenlijk wel gewoon kunnen ja. dragen. En het zit hem allemaal bij hem en ja. niet bij jou.
En het gaat dus mis in dat jij je zou moeten aanpassen. Omdat hij zou moeten aanpassen in iets wat jij zelf wil. Wat hem in principe verder niet zou moeten schaden.
Nee.
En dat jij dat dus niet kan doen.
Nee, en hij moet dan dus aan de slag met het idee van eigendom of jaloezie of whatever. Dus waar nou specifiek dit bepaalde gevoel vandaan komt.
Ja.
En ook wel kleding, wat je aan hebt, hoe je je haar draagt, hoe je eruit ziet. Dat is allemaal een vorm van zelfexpressie. En ja. dat is ook belangrijk dat jij daar dus echt je eigen keuze in mag hebben.
Ja, en dat het dus en dat het tot hem doordringt dat wat jij aantrekt, dat dat niet voor een ander is.
Precies.
Maar dat dat iets is wat jij wil. En ook nog even over er staat 2 keer in, ja, nou ja, lieve vriend. En ik vind het ergens dus ook wel lief dat hij dit wil. En
ja,
dat
daar wilde ik het ook nog even over hebben.
Ja, want ik vind dat wel, dat is wel opvallend. Maar ik denk gewoon dat je als vrouw, misschien ook wel gewoon als je dus als vrouw hetero bent en je moet het doen met mannen, dat het dan toch een soort, ja, ik weet niet, dat we dus zelf ook worden ingeprent met dat het een soort galantie is of zo. Of
ja,
een
en
soort
ook een beetje van de man als soort van de beschermer en die gaat een beetje over wat ik doe en daar
en dat
soort
vind ik ook wel leuk.
Ja, en maar als je dat dus echt leuk vindt, nogmaals, ja, dus als je dat een prettig gevoel vindt, een soort dominantie bij je partner. Dan moet je dat dus helemaal zelf weten.
Ja.
Maar ja, ik vind het een interessante vraag. Gewoon om bij jezelf eens te raden te gaan. Waarom zou het dus lief zijn als iemand je voor zichzelf wil? En kan je ook misschien dan nadenken over de vraag, is het ook lief als iemand je juist vrijlaat? En dat jullie elkaar in die vrijheid laten weten van tussen ons zit het goed.
Ja.
Dus wat maakt het één lief? Wat maakt het ander lief? Waar voel je je nou zelf het meest prettig bij? Want misschien vanuit vroeger zou ik ook wel mee kunnen gaan in die gedachte hoor. Van toch daar een beetje gevleid door zijn.
Maar het gaat natuurlijk.
Maar nu gaat dat er bij mij echt niet meer in, dit soort dingen.
En het hangt natuurlijk ook op een bepaalde manier aan zeg maar dat een man geacht wordt om de deur open te houden voor een vrouw. Of over. Wat wilde ik nou nog meer zeggen? Zeg maar,
ja, dat is wel echt iets anders hoor.
Ja? Of dat je een vrouw niet hoort te slaan. Weet je wel, dat het allemaal zo over. Dat man meer in een soort van beschermen en galant zijn. En dat zijn toch ook allemaal van die beelden die we dan hebben over
tuurlijk.
Hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. En wat een man zou moeten zijn in verhouding tot een vrouw. En dat we dat dan ook allemaal wel toch wel galant vinden en zo. Terwijl je het ook bij een man de deur open houden? Of weet je wel,
voor mij zit dat eigendomstukje. Daar vind ik het een beetje creepy worden.
Tuurlijk.
En controlerend worden. En dan vind ik een deur open houden of een stoel naar achter schuiven. Maar wel inderdaad de galantheid en wie moet voor wie zorgen.
Ja.
En wie is er dus in deze rolverdeling dan dus blijkbaar degene die zorg nodig heeft.
Ja.
Dat is natuurlijk ook interessant. Maar dat is eigenlijk, dat hangt er wel aan vast hoor. Maar ik vind dat eigendomstukje toch.
Dat eigendomstukje hier vind ik echt een beetje eng.
Ja.
En ik denk ook gewoon echt dat je dat serieus mag nemen in. En dat hij dat serieus moet nemen in waar zit het hem in. Want.
Maar tegelijkertijd denk ik dat heel veel mannen in een hetero relatie zo denken over hun partner. Ook met als ik zelf met tepelkastjes op of zo, weet je wel. Dat je dan de vraag krijgt van wat vindt jouw vriend daar dan eigenlijk van?
Ja,
gaat
er niet
dat
in,
is
bij
in
mensen.
Mijn relatie is dat niet. Dan komt dat niet ter sprake. Is dat niet een ding? Want ik maak mijn eigen keuze over hoe ik eruit zie. En Daniel en ik hebben zelf afspraken over onze relatie en over hoe we dat inrichten en over of ik wel of niet mag flirten, zoenen of noem het allemaal maar op. Dat heeft ook helemaal niks hiermee te maken.
Nee.
Dat staat voor ons helemaal los van elkaar. Maar ja, als dat een beeld is wat je natuurlijk de hele tijd van iedereen meekrijgt.
Ja, en gewoon inderdaad dat als een vrouw met tepelkwastjes loopt, dat ze dat dan doet voor een ander in plaats van dat je. Want ik bedoel, wij vinden dat gewoon echt fun.
Ja,
dat is de enige beweegreden erachter.
Ja.
We vinden het gewoon leuk.
En dat is niet omdat ik wil dat er allemaal mannen dan
naar jou kijken of aan jou zitten.
Zwijmen.
Ja, nee. Precies. Nou, in ieder geval misschien dan allebei in therapie. Zij vanwege dat ze het lief vindt en dan hij vanwege die bezitterigheid.
Marilotte heeft de therapie helemaal ontdekt. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar een mogelijke follow-up hiervan. Als er nog een gesprek komt en als dat niet komt. Je mag het zelf weten, El. Je moet het helemaal zelf weten.
Altijd,
maar dit zijn
alles.
Onze gedachtenspinsels.
Altijd alles zelf weten. Een bericht van onze sponsor, Cine Daily. Elke maand brengt Cine Daily een documentaire uit in de bioscoop, vaak begeleid door een verdiepende inleiding of een nagesprek.
Op 7 maart komt de nieuwste documentaire van filmmaker en kunstenaar Barbara Visser in filmtheaters in heel Nederland. En die film heet Already Made. En toen ik erover las, dacht ik. Wat? Zo ongeveer het enige feit dat ik weet over een kunstwerk zou zomaar eens niet kunnen kloppen.
Ja. De docu gaat namelijk over het wereldberoemde kunstwerk Fountain, het urinoir. En ik weet echt weinig van kunst.
Same.
Maar ik weet nog wel net wat voor werk dit is. En ik weet ook dat het gemaakt is door dadaïst Marcel Duchamp. Maar het is dus de vraag of dit wel klopt. Ja, er zijn dus steeds meer vermoedens dat Elsa von Freitag Loringhoven hierachter zat, achter dit werk. En ik heb haar even opgezocht. En ze is een soort. Ja, ik weet niet. Ik kreeg een soort levend kunstwerk-vibe. Ze deed me ergens eens wel denken aan Mathilde Willink.
Ja, snap ik wel, ja. Nou, er is dus al eerder werk van haar hand toegeschreven geweest aan een man. En nu is het dus de vraag hoe dat zit met Fountain. En in Already Made worden originaliteit, auteurschap en identiteit ter discussie gesteld. Net zoals Fountain dat dus 100 jaar geleden deed, het kunstwerk.
En vanaf vandaag, de dag dat deze podcast uitkomt, zijn er meerdere speciale vertoningen waarbij Barbara Visser, kunstenaars en activisten na de film in gesprek gaan met elkaar en met het publiek.
Kijk voor alle vertoningen, al dan niet met randprogrammering en meer informatie op cinedaily.nl. En dat is Cine van Cinema en Daily van Delicatessen. En zie ook de beschrijving van deze aflevering voor het linkje.
En nog iets heel leuks. Wij mogen 2x2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film. En het enige wat je hoeft te doen is een mail sturen naar Cine Daily via het contactformulier op hun website cinedaily.nl. En dan in die mail benoem je je favoriete kunstwerk dat niet door een cisman is gemaakt. En deze actie loopt tot 8 maart. Kijk op cinedaily.nl bij Already Made voor de voorwaarden en meer informatie.
We mogen zeker niet zelf meedoen, hè, aan deze winactie.
Nee, Nidia. Je koopt maar eens gewoon een kaartje, gierige tuttebel.
Nou, dus cinedaily.nl. Dan gaan we nu het hoofdgesprek in. Dus we gaan het hebben over kindermisbruik. Een content warning hier nog een keer. Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt? Heb je hulp nodig of zit je met vragen? Het Centrum Seksueel Geweld kan je helpen. In de show notes vind je een link naar de website centrumseksueelgeweld.nl, waar je anoniem kunt chatten met hulpverleners. Of je kunt, desgewenst anoniem, bellen naar 0800 0188.
We moeten het even hebben over de rol van omstanders bij kindermisbruik. En dat doen we met Rienke Verkerk. Die is nu aangeschoven, vers uit de file. Wat fijn dat je er bent. Hoi. Ja,
ik ook. Ik ben helemaal blij dat ik er eindelijk ben.
Yes.
Ja, dat zal wel.
We duiken dus in het onderwerp kindermisbruik en omstanders en hun rol. Kindermisbruik komt veel meer voor dan we willen toegeven. En de rol van omstanders is cruciaal als het gaat om de overtuigingen die slachtoffers na het misbruik over zichzelf krijgen. Omdat we kindermisbruik zo erg vinden, sluiten we er liever onze ogen voor. We hebben het er niet over. En als we het erover hebben, dan verketteren we de dader. De dader is een monster. Terwijl daders heel normale mensen zijn en die verkettering niet helpt. Nou, Rienke, jij schreef het boek Het Hele Dorp Wist Het. En daarin vertel je een exemplarisch verhaal over misbruik en omstanders. En in dit geval heet het slachtoffer Lenneke en is het een meisje en gaat het om een dorp. Maar in principe had het slachtoffer ook een jongen kunnen zijn en de locatie een woonwijk in Amsterdam. Toch?
Ja.
En je boek vertelt het verhaal van Lenneke. Wie is zij?
Zij is inmiddels, ze is net zo oud als ik. Ik ben 34. Maar toen ik haar leerde kennen, waren we nog kind. En was het een echt zo'n energiek meisje. Altijd in het water, in het zwembad. Dat zo herinner ik me haar. Ze zat op waterpolo. Ze was ook altijd in het water. Ze had best wel harde stem ook. Die hoorde je goed. En fanatiek karakter. Zo herinner ik me haar. Maar ik heb haar heel erg zien veranderen met de jaren. In een soort stil, onzeker, jonge vrouw zien worden eigenlijk. Ja.
En er hing wel, maar er hing wel om haar familie en om haarzelf hing ook wel een soort sfeer, toch? Van dat je daar ook een beetje op je hoede was als je bij haar was.
Ja, eigenlijk de allereerste keer. Want kijk, ik ben dus niet in dit dorp opgegroeid, maar 5 kilometer verderop.
Ja.
Maar mijn ouders zijn in dit dorp, waar het mijn boek over gaat. Daar zijn mijn ouders geboren. Daar werkten zij ook. Daar was het buitenzwembad. Daar woonde heel mijn familie nog. Dus daar, ik ben daar half ooit. Ik wilde daar ook altijd liever wonen. En zij is mij het eerst opgevallen toen we 9 waren op een dorpsfeest. Was in de herfstvakantie zo'n feestweek voor kinderen. En op woensdag mocht je pannenkoeken blijven eten. Dan hoefde je dus niet naar huis. En dan hadden alle moeders zo'n pak koopmansgebakken. Mm. Nou, vuilniszakken over de gymzaalvloer geplakt. Overal stapels. Wij allemaal in kringetjes eromheen. Eén groot feest.
Ja,
ja. Dat was het allerleukst. En toen waren onze pannenkoeken op. Dus ik wilde bij het groepje naast mij pakken. En toen werd ik zo bij mijn arm gepakt. Ja, niet bozig, maar echt zo solidair meer. Zo van, hey, die moet je niet pakken. Dat zijn de zeemlappen van Helene van Dijk. En ze zagen er heel normaal uit, de pannenkoeken. Maar ja, ik heb er geen gepakt. Want je wilt natuurlijk niet zo'n kind zijn die dan toch gaat eten. Want ik voelde heel goed van, er is iets met die Helene van Dijk. Omdat zij de pannenkoeken heeft gebakken, eten we ze niet. En Helene van Dijk was de moeder van Lenneke.
Ja.
En de enige die de zeemlappen wel at, was Lenneke.
Lenneke zelf, ja.
Ja.
Dus er hing al een enorm ding om haar heen. Het was niet zozeer dat je dan wist wat er dan precies was, maar zoiets van daar moet je niet mee geassocieerd worden of niet bij in de buurt.
Ja, daar wil je niks van hebben, weet je. Je hebt nog liever honger, eigenlijk.
Ja. Terwijl pannenkoeken, jullie zaten daar natuurlijk allemaal, je wilde zoveel eten als je wil. En dan toch raakte je die stapel dan dus niet aan.
Ja, en zelfs ook, ik voelde dat ook van, ik woon hier niet, maar op deze pannenkoekenmiddag hoor ik er ook helemaal bij. Dus je voelt hoe inclusief het wordt en daardoor werd het contrast nog sterker, ja. Weet je wel? Dat zij er dus nog steeds niet bij hoorden, ja. Zelfs niet vandaag.
Nee. Ja. 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 En wat is verder haar verhaal?
Lennekes verhaal.
Lennekes verhaal.
Ja, en dat de tragiek is eigenlijk dat we toen nog niet eens wisten dat zij over 3 jaar zou worden misbruikt door opa.
Ja.
Maar een paar jaar hiervoor, een jaar of 3 voor deze pannenkoekenmiddag, is haar opa veroordeeld voor misbruik en verkrachting van een kantoormeisje wat hij toen had. Zo heette dat toen nog. Nu nemen we dat natuurlijk administratief medewerker of zo, maar dat was toen het kantoormeisje. En zij is op haar 16e daar komen te werken en hij is haar toen gaan misbruiken. Dus ook nog toen ze minderjarig was en dat heeft jaren geduurd, 6 jaar of zo. Heeft ze daar aangifte van gedaan en hij is daarvan voor veroordeeld. En daar zijn ondersteunende verklaringen bijgegeven door de dochters van de dader. De dader heet Leen Veenstra, de opa van Lennek is dit. Die zeggen, hij heeft dit ook bij ons gedaan.
Ja.
Die hebben geholpen voor de veroordeling. Dit wisten wij allemaal al over deze familie.
Ja.
Dus de familie was besmet en Lennek is daar niets vermoedend en... weet ik veel, gewoon totaal onschuldig in geboren eigenlijk. En het is aan haar gaan kleven.
Ja, en want jij zegt, dit was een pannenkoekenmiddag en ik was 9. Wist je dan ook deze details of gewoon...
Er is iets met die mensen.
Ik wist niks. Die middag werd mij duidelijk, er is iets met die mensen. Ja. Ik had geen idee wat, maar ze zei, we moeten vies zijn of zo. Want zeemlappen, vieze pannenkoeken.
Ja, dat vind ik ook zo naar...
Als zij er hebben aangeraakt, dan wil je ze niet meer
dus
hebben.
Niet van, ja.
Dus dat viezige gevoel, dat kreeg ik toen al.
Ja.
En uiteindelijk, ja, pas 3 jaar later zou het Lenneke zelf... zou de geschiedenis Lenneke inhalen. Maar zij werd er toen dus al eigenlijk op aangekeken.
Ja.
Ja, en misschien ook wel goed voor de mensen om te weten, want jij zegt nu Lenneke en je noemt ook de naam van de dader, maar dat zijn allemaal gefingeerde namen, dus dat zijn niet de daadwerkelijke namen. En ook de dorpen en zo worden ook niet bij de echte naam genoemd. Maar,
klopt.
Ja, het is allemaal, maar dat, zo kan je natuurlijk wat makkelijker spreken over wie is in het verhaal, door er wel gewoon duidelijke namen aan te geven.
Ja, en ik dacht, ik wilde het inderdaad wel gewoon heel een heel echt gevoel geven, want het is allemaal heel echt, weet je. Ja. Het enige wat je niet krijgt zijn de echte namen en... Ik had het daar ook wel moeilijk mee aan het begin, want Lenneke wilde dat dus niet. Dat was haar voorwaarde.
Als in, zij wilde niet gefingeerde.
Zij wilde het niet doen met haar echte naam.
Ja. Oh ja, oké. Okay.
En omdat ze aan het begin wist haar familie ook nog helemaal niet dat ze met mij sprak.
Ja.
En ze was heel bang dat als ze erachter zouden komen, dat ze echt zou worden verketterd, weet je wel. Dat de familie haar het contact met haar zou willen verbreken. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn, want uiteindelijk heeft de hele familie, iedereen, er is niemand uitgezonderd, meegewerkt aan dit boek. Dus dit is een soort van groepsproces geworden van mensen die nog nooit hierover hebben gesproken en nu zijn gaan praten.
Moet je nagaan hoe sterk zo'n overtuiging kan zijn dat je dan wordt verstoten door je familie als je erover praat, terwijl de behoefte om erover te praten dus blijkbaar zo groot is.
Ja, dat is een situatie waar heel veel slachtoffers van misbruik zich in bevinden. Je hebt natuurlijk geen, als het misbruik binnen de familie plaatsvindt, dan is er sprake van een bepaalde familiedynamiek waardoor het kan ontstaan. En wat vaak gebeurt als die familiedynamiek ook nog echt ongezond... als het niet één vervelende lid is... maar het is inderdaad een soort systeem wat binnen de familie is. Dus we praten niet over dingen, we hebben geheimen, er wordt gezwegen. Ja, we kijken altijd wat met de ander is... maar we doen alsof we zelf heel normaal zijn... terwijl gaat hier eigenlijk ook helemaal niet goed. Emotionele verwaarlozing of erger. Dan is er een hele soort van delicate balans die ontstaat... van onuitgesproken afspraken die we hebben... om een soort van de familie... in stand te houden, zeg maar. En wat heel vaak gebeurt is... het misbruik wordt natuurlijk al een kind eigenlijk voor de bus gegooid... om een soort van, ook weer een dader een soort uitlaatklep te geven... waardoor het systeem kan blijven bestaan. Waardoor er een soort van delicate... die wordt tevreden gehouden.
Oh, maar dan sta je dus een soort oogluikend toe of zo.
Ja, of er wordt gewoon... men wil het niet weten, weet je wel. Men ziet van dit gedrag is ongezond van dit persoon... maar we gaan er niet goed naar kijken.
Ja.
We gaan er niet goed naar kijken. Dus er is een dode hoek, er wordt niet gekeken... en die dader kan daar geheimen verstoppen. En een kind vindt het heel moeilijk natuurlijk. Je kan niet van een kind verwachten dat die dat gaat doorbreken... en de rest doet het ook niet. Dus dit is het systeem. Als het dan vervolgens uitkomt, dan wordt nog steeds... is de verwachting verandert zelden bij families. Weet je, er is nog steeds verwachting van... dat de delicate, fragiele balans die er nu is... hoe ongezond ook, dat die in stand wordt gehouden. En vaak is de prijs die slachtoffers betalen voor praten heel hoog.
Ja.
Iva Bikenic, de directeur van het Centrum Seksueel Geweld... die zegt ook tegen mij, er zijn echt mensen bij mij die hebben spijt dat ze zijn gaan praten. Ja. Die zeggen, ik heb niemand meer. En sociale uitsluiting is het ergste wat een mens kan overkomen. Ja. Het kan fysiek pijn doen. Er is niks ergers. Dus soms denken ze, had ik het maar op de koop toegenomen, dan had ik mijn familie nog maar gehad. Hoe dysfunctioneel ook, hoe voorwaardelijk liefde natuurlijk ook is. Als jij je verhaal niet eens mag vertellen. Nee, het is beter dan niks.
Ja.
En dat is, het is de, Iva zei het gisteren nog tegen mijn telefoon, het is de perfect crime.
Ja.
Misbruik van kinderen.
En het is natuurlijk ook omdat, hoe dysfunctioneel ook, je kent in ieder geval je plek daar en je weet wat je aan iedereen hebt. En het is op een bepaalde manier ook gewoon dat je,
veiligheid
dat je weet waar je aan toe bent of zo.
Ja, ja. 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 Klopt. En ja, dat is zo. En dat zei Richard Korver ook. Dus een strafrechtadvocaat die veel zedenslachtoffers bijstaat. Die zegt, ja, er zijn echt kinderen die mij smeken of ik niks wil doen. Want ja, de dader is ook de enige die aardig tegen hun is.
Ja.
Ook de enige die hun aandacht geeft. En maar weet je, en hier komen we bij wat je net zei van, we maken er vaak monsters van. Het ontstaat ook weer bijna door wat ik nu uitleg. Maar dat helpt ons niet bij omstandigschap. Want dan heb je een soort beeld. Oh, maar dan weet je wel. Je denkt aan Marc Dutroux. Of je denkt aan Robert M. Je denkt aan dit soort namen. En denk je, ja, zo iemand, weet je wel. Dat is het vast. En, maar het merendeel van de daders zijn niet zulke mensen.
Nee.
Daders zijn vaak hele aardige, charmante, behulpzame, vriendelijke mensen. Los van dat ze het waarschijnlijk ook nog zijn. Dat mensen twee dingen kunnen zijn. Iets heel verkeerds kunnen doen. Iets heel slechts waar ze voor gestraft moeten worden. Op aangepakt moeten worden. Wat onacceptabel is. En wat heel verwijtbaar is. Kunnen ze daarnaast ook werkelijk oprecht behulpzaam zijn. En uit hun goede hart jouw groencontainer aan de weg zetten. Die dingen kunnen tegelijk in één mens zitten.
Ja.
En ze hebben er ook belang bij om aardig over te komen.
Tuurlijk, want ze willen dat in stand houden. En zeker in zo'n dorp waar jij over schrijft, waar de sociale controle en zo natuurlijk ook gewoon, waar al die sociale netwerken zo sterk zijn. Als in dit geval Leen Veenstra zo'n reputatie heeft. Dat is gewoon heel belangrijk voor hem. En mensen willen dan dus ook niet geloven dat dit gebeurt.
Nee, ze willen liever dat die man daadwerkelijk aardig is. Want hij helpt toch altijd als ze papier komen ophalen. Dan heeft hij dat heel veel. En dan helpt hij zelf alles mee in de kar laden. Weet je wel, voor het goede doel. En ja, dat is natuurlijk heerlijk om met zo iemand op een dorp te wonen. Niemand wil dat die man eigenlijk ook minstens 5 mensen heeft misbruikt.
Maar ik moet zeggen, want jij, je schrijft dus ook heel erg over het verketteren van zo'n dader. Dat helpt niet. Mm-hmm. Ik las het. En zeker het stuk over Tamara, het kantoormeisje. Ik dacht echt, verketter die man. Echt, sluit hem op voor de rest van zijn leven. What the fuck dat dit ook nog later gebeurt. Er zit wel echt heel veel meer, echt wel haat in mij dan. Ik snap het dat hij een soort goede reputatie had in dat dorp. En dat hij waarschijnlijk heel charmant was. Maar als je alleen over hem leest en hem niet kent, dacht ik, vind hem echt een monster.
Maar de charme is ook totaal de reden niet dat je hem natuurlijk niet moet verketteren. Van, oh, hij is toch ook aardig, dus we mogen hem niet verketteren. Dat is het helemaal de reden niet. De reden is niet van, oh, maar hij was ook aardig, dus we moeten hem niet verketteren. Ik denk, de grootste reden om niet te verketteren vanuit omstanders en slachtoffers gedacht, is dat je jezelf ermee in de voet schiet. Omdat wie wordt geïsoleerd en alleen wordt overgelaten aan zijn eigen problemen, verergert.
Ja, oké. Okay. De dader bedoel je.
En dat komt op de rekening van de samenleving. Kijk, als je, dat zegt Iva Bikinic, dat noem ik ook in mijn boek, van als je een paar daders zou hebben, een paar rotte appels. Het was inderdaad zoals wij hopen. Je hebt een Marc Dutroux en een Robert M. Je hebt gewoon pech als je daar komt, maar de rest is oké. Okay. Dan kan je die mensen op de Maasvlakte isoleren. En dan zijn we van dit probleem af.
Ja.
Ja, maar het zijn er veel te veel. De Maasvlakte is te klein voor al deze mensen. En we weten inmiddels, omdat we doen steeds meer onderzoek naar jonge daders en potentiële daders. Onder de 25 is nu bijvoorbeeld nieuw onderzoek over uitgekomen. Het heeft een aanloop van persoonlijke problemen, vaak daderschap. Dus eenzaamheid, depressie, negatief zelfbeeld. Zelf is geschiedenis, een traumageschiedenis waarin die niet geadresseerd wordt. Isolatie. En dan begint het vaak met risicovol pornokijkgedrag, wat escaleert. En dat kan ook weer uitmonden in, nou, dat is natuurlijk al dadergedrag. Bijvoorbeeld kinderporno is dader, weet je wel. Daar word je gewoon voor veroordeeld. En dat kan dus ook nog uitmonden in erger.
Ja.
Dus als wij deze mensen isoleren en verketteren, dan maken we het probleem waardoor ze dader worden groter.
Ja.
En dat is de reden, denk ik, om te pleiten voor het niet verketteren, wat totaal niet gelijk staat aan de mensen niet verantwoordelijk houden.
Ja,
het is niet een pleidooi voor softheid.
Precies.
Want wat nu vaak gebeurt, is we kijken weg zolang het kan. Dan laten we iemand volledig buiten schot. Hij is toch een aardige man. we denken, we willen het niet denken. We willen ons er niet mee bemoeien. Want
en hij komt op de koffie bij de buren. Dus als het echt zo erg was, dan zouden de buren dat niet gebeuren. Uitnodigen.
Nee, en sterker nog, de kinderen zijn nu volwassen. En hij mag er ook nog op verjaardag komen. Ja. Dus het zal allemaal dan wel weer zijn genormaliseerd. Weet je wel, wij willen ook niet iemand onterecht beschuldigen. Dus we doen helemaal niks.
Ja. Ja.
En dus iemand krijgt alle ruimte om van alles te doen. En op het moment dat we er dan niet meer omheen kunnen. En het wordt echt heel, heel concreet. En het staat ook nog ver van ons af, zeg maar, die persoon. Dus bijvoorbeeld, er wordt een veroordeelde pedoseksueel in een flatje geplaatst in Amersfoort. Daar is een keer zo'n hele rel over geweest. En dan, die kennen we niet en dat is niet bij ons. En dan gaan we daar met spandoeken voor de deur stenen door de ruiten gooien.
Ja.
En dat is dan de verkettering. Ja, wat je eigenlijk juist moet doen, is iemand al heel concreet op ongepast gedrag aanspreken, terwijl die verder nog oké is. Waarom kan jij je hand daar even weghalen? Dat is niet jouw kind. Ik krijg een ongemakkelijk gevoel van. Ik had het op school bij mijn zoontje. Die heeft een beperking. Down syndroom. En die zit op speciaal onderwijs. Hij is 5. En er komen heel veel kinderen met taxis. Uit de, van Heine en verder, zeg maar, naar die school toe. Daar was een taxichauffeur. Die stak heel vies zijn tong uit naar mijn dochter van 2. Mm. En zij bevroor helemaal. Haar wangen werden vuurrood. Ik werd super ongemakkelijk. En ik was al met dit boek bezig. Maar ik bevroor gewoon. Ik dacht ook later van, nou ja, lekker dit.
Dan weet je
alles over.
Ja, toch, maar ook klassiek, hè? Want dat is natuurlijk niet iets wat mensen die misschien luisteren. Je hoeft je daar nooit schuldig over te
maken. Nee.
Want daar kan je dus fysiek niks aan doen. Als
want
dat
het
gebeurt.
Is namelijk raar gedrag. Dus je denkt van, wat gebeurt hier? Je denkt echt, wat gebeurt hier nou? Dus ik zat hier vet mee in mijn maag. En ook de school gebeld. En aanvankelijk was het ook een beetje van, oh ja, maar dat zal hij wel niet zo hebben bedoeld. Ja, toen dacht ik ook van, nou ja, waarschijnlijk, dat hoop je natuurlijk ook. En toen zat ik met Richard Korver en ik zat hier nog steeds mee. Het was al een paar maanden later en ik dacht, wat moet ik nou? En toen had Richard Korver het over moeders die wegkijken van dingen die hun man bij hun kinderen doen en hoe dat allemaal werkt. En ik was helemaal, oh. En toen vroeg ik hem over deze, inderdaad, verschrikkelijk. Daar gaat mijn boek natuurlijk ook over, een moeder die niet ingrijpt terwijl ze het wel weet. En toen zei ik tegen Richard, nou even een hele concrete situatie. Want hoe ziet omstanderschap eruit? Wat kan je nou doen? Ik heb dit meegemaakt op de school van mijn zoontje. En toen zei hij, en waarom heb jij niet meer gedaan dan één keer bellen? Toen zei ik, ik weet niet. Het is toch ook ongemak. Die mensen zijn heel aardig op die school. Ik wil niet. Zei hij, wat maakt jou nou beter dan die moeders dan?
Ja.
Die niks doen. Die doen toch ook voor de lieve vrede? Jij toch ook? Ik zo, touché. En toen zei ik, wat dan? Wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, wat heel erg misgaat en wat jij ook doet, is mensen halen, en hier gaat de verkettering over. Mensen halen persoon en gedrag door elkaar.
Ja.
Ja.
En daar worden dingen heel diffuus van, al in een heel vroeg stadium. Jij ziet dit gedrag, jij krijgt er een bepaalde lading bij dat gedrag. En jij maakt het groter dan alleen het gedrag. En daarom zeg je nu helemaal niks.
Ja.
Dus wie help jij hier nu mee? Je moet die man heel concreet aanspreken op dit gedrag. Ja, en je maakt het ook
stukje
niet groter.
Ja, precies.
En als het groter wordt, moet je hem daar dus ook wel op aanspreken. Maar nu kan jij gewoon zeggen, meneer, waarom steekt u uw tong zo uit naar mijn dochter van 2? Ik vind het niet passen bij... Ik vind het vreemd. Ik vind het ook raar, want u bent taxichauffeur van hele kwetsbare kinderen. Kan u gewoon even dat niet doen?
Ja, dus gewoon heel concreet grenzen stellen op gedrag, wat je ook daadwerkelijk ziet. Ja. In plaats van dat jij al je gevoelens zou uitspreken over wat deze taxichauffeur wel of niet zou bedoelen ermee.
Maar het is natuurlijk ook, ik denk dat we kindermisbruik, dat zien we dus aan de ene kant als iets wat het allerergst ooit is. Tegelijkertijd kijken we er dus van weg. Maar dus iemand eigenlijk daarvan beschuldigen, waarvan je dan in je hoofd heb je er al van gemaakt van, oh, dit is wellicht een kinder, zeg maar, je maakt het natuurlijk al veel groter dan dat kleine stukje gedrag.
Je angst gaat het al interpreteren.
Ja, en dat is bijna het, nou, dat is misschien wat ergst wat je over iemand kan zeggen, dat iemand kinderen misbruikt. Dus ja,
en dan zeg je
ga
het niet.
Dat maar eens op tafel gooien. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet, want het is alleen dat stukje gedrag waarvan je zegt, dit vind ik onprettig. Ja, maar ik zou het ook heel moeilijk vinden, hoor.
Het is moeilijk.
Want het hangt er allemaal aan vast. En we hebben gewoon heel veel gevoelens daarover. Maar daarom denk ik dat dus ook dit boek zo goed is. Want we moeten daar dus over praten. En we moeten daar meer comfortabel over raken. Om het over dit soort dingen te hebben.
Ja.
En niet weg te kijken.
Precies. En ik heb ook een vraag aan jullie. Want ik merk toch, zeg maar, we lezen heel veel mensen lezen boeken, hoor. We zitten bijna aan 10.000 verkochte boeken. Maar ik merk ook dat er een groep is die wil het niet lezen. Want die is een soort van bang. Van dit onderwerp is gewoon te heftig. Ik ga me er toch niet aan wagen. Dus hoe hebben jullie nou, wat was jullie leeservaring?
Nou, ik vind het dus vooral. Ik kende niet. Jij beschrijft, je begint met cijfers ook. Dat er in elke basisschoolklas 1 iemand zit die misbruikt wordt. En in elke middelbare schoolklas 3. En Ik denk dat dat me eigenlijk het meest overviel. Dat ik gewoon waarschijnlijk om ben gegaan of in de klas heb gezeten met...
Ja, maar nog steeds.
Met...
Je kent toch nog steeds heel veel mensen?
Ja, maar vroeger al en nu nog steeds. Dat er mensen om mij heen zijn die een misbruikverhaal hebben. Ja. En kijk, ja, ik zit in de comfortabele positie dat ik dat nog nooit... Dat ik dat gevoel nog nooit heb gehad dat ik ergens iets... niet van heb gezegd, terwijl ik wel het gevoel had dat er iets mis was. En het lijkt me ook echt heel spannend om daar dan iets van te zeggen. Dus ja, ik heb gewoon geen idee hoe ik zou reageren erop. Maar ik vind het wel een heel confronterend boek... dat dus de hele fucking samenleving wegkijkt.
Ja, maar dat maakt het juist ook zo goed... dat het dus ook over dit omstanderschap gaat.
Ja.
En dat het dus niet zozeer het verhaal is van... ik heb dit meegemaakt. En dat verhaal mag er overigens ook zijn. Hè, zoals ook bijvoorbeeld het verhaal van Lieveling... wat Kim van Koot heeft opgeschreven... wat ook echt heel goed is dat dat bestaat. Maar dit focust zich echt op de omgeving.
Ja.
En dat zijn nog meer mensen... die er allemaal een rol in hebben gehad. En daar is echt, daar moet veel meer aandacht voor. En ook weer nu met die Week van de Lentekriebels... die dus er weer aankomt nu... dat gezin in gevaar dan weer allerlei enge flyers door de bus stopt bij mensen. Van er mag niet gesproken worden over seks, seksuele voorlichting. Dat mag niet op scholen. Terwijl het verhaal van Lenneke, want we moeten zo even terug, denk ik, naar Lenneke. Eigenlijk begint met dat zij het kan vertellen, omdat zij dit leert op school. Van hey, dit is niet oké.
Ja.
Maar laten we daar even naar terug gaan.
Maar ik wil graag nog even één ding zeggen. Want omdat jij de Week van de Lentekriebels aanhaalt. Het is natuurlijk zo. We hebben vorig jaar ook veel erover gepraat. En nu komt het er weer aan. Dat die groepen die zo tegen die Week van de Lentekriebels zijn. Die zijn dan van oh my god. We moeten de kinderen beschermen. Ja. En dit gaat helemaal mis. En ja, iedereen wil de kinderen beschermen. Maar nu heb je dus keiharde cijfers. Ook in een boek. Maar die cijfers zijn natuurlijk gewoon bekend.
Die bestaan al lang. Ja, dat is echt niet.
En dan denk ik, oké, jullie hebben allemaal zo'n onderbuikgevoel dat de kinderen in gevaar zijn hier. En daar spreken jullie je tegen uit. En dat is dan, het is eigenlijk gewoon haat eigenlijk wat hier gebeurt. Maar dan heb je daadwerkelijk cijfers en dan zie je hoeveel kinderen risico lopen. En hoeveel kinderen in gevaar zijn of daadwerkelijk al misbruik meemaken. En daar doen we dan dus niks aan of daar doen jullie niks aan.
Maar het is toch niet dat ze de kinderen willen beschermen?
Dat is ook zo. Maar het is gewoon zo krom denken.
Ja, goed.
Dat mes snijdt aan twee kanten. Je hebt inderdaad gezin in gevaar die het allemaal stil wil. Weet je? Die willen die controle terug naar huis.
Ja.
Nou, als Lenneke zeg maar met die methode
dan
had moeten leven...
Was ze er niet uitgekomen.
Had ze het niet kunnen vertellen.
Nee.
En dat geldt voor heel veel kinderen. Want op haar school, terug naar het verhaal... Op haar school is de seksuele voorlichting ingesteld... In 2001, voor het allereerst, zij was de allereerste groep 8 van haar hele school
die
ooit seksuele voorlichting kreeg.
Ja.
En dat is begonnen omdat een dorp 2 kilometer verderop er een zedenzaak aan het licht kwam van incest in een streng gereformeerd gezin, waar kinderen nooit taal hadden gekregen om erover te vertellen.
Precies.
Die scholenkoepel, waar ook Lenneke school onder viel, is toen gaan overleggen, die waren zich rot geschrokken. En die dachten, hoe kan dit nou? Wij zijn hier allemaal een hechte gemeenschap en toch is dit gebeurd. En toen kwamen ze tot conclusie, als wij altijd denken... je moet de voorlichting aan het thuisfront overlaten... dan hebben kinderen in deze positie, die naaien dubbel.
Ja, die hebben geen kans.
Want ze zitten al in dat gezin en vervolgens zeggen wij... en we gaan het ook aan jouw gezin overlaten om jou hierover voor te lichten.
Ja, dat kan niet.
Dat kan natuurlijk niet. En als je dan weet dat 87% van de van misbruik gebeurt door bekenden... en volgens mij zeg ik het goed, 75% door verwanten... Dan kan je wel uittekenen dat er buiten gezinnen om gesproken moet worden met kinderen over seksualiteit, over grenzen. En dat... Dat anders kinderen... Dan duw je hun dus opnieuw weer de fuik in, zeg maar.
Ja.
Daar tegenover staat. En daar had ik het gisteren ook nog met Iva Bikinic over. Wordt nu ook gedaan alsof een Week van de Lentekriebels... en voorlichting op scholen hetzelfde is als het aanpakken van misbruik.
Ja.
Alsof je als je met kinderen over bloot en grenzen praat... alsof je dan misbruik het aan tegengaan bent. Dat is helemaal niet waar. Je moet kinderen wel leren over seksuele vorming. Want ze ontwikkelen zich op alle fronten, weet je wel. Emotioneel, motorisch en seksueel. En dus natuurlijk neem je dat ook mee in je curriculum. Maar... het is geen voorkomen van seksueel misbruik.
Nee, het is woorden geven aan, zodat als het al gebeurd is... dat een kind wellicht...
Ja, maar dan nog,
of,
ja. Dan nog. Dan gaat het over seksueel misbruik in de kern niet over de seks... maar over geheim.
Ja.
Geheim, zwijgen, het web van loyaliteit... De afhankelijkheid van een dader. Het diepe gevoel bij een kind zichzelf van... er is iets fundamenteel mis met mij, waardoor dit met mij is gebeurd. Schaamte over, ik ben dus slecht. Als mensen dat van mij weten, dan wil niemand meer met me omgaan. Dan krijg ik de schuld. Of dan gaat de dader naar de gevangenis en dan is dat mijn schuld. Dat is eigenlijk het trauma van seksueel misbruik.
Ja.
En de seks veroorzaakt dat. En seksueel voorlichten gaat dat niet oplossen. Dus nee. Het mes snijdt aan twee kanten. Gezin in gevaar doet alsof dat de bedreiging is. En een ander groot deel van de samenleving, waaronder de overheid, doet alsof het de oplossing is. En het is allebei niet waar.
Nee.
Dus
ja.
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 En dat gaat terug naar Lenneke. Want zij groeit ook dus op in zo'n gezin. Zij groeit ook op in zo'n web. Waarin een dader nog steeds de touwtjes in handen heeft over een familie.
Mm-hmm.
Waarin nog steeds nooit iemand geholpen heeft. Dus, dus haar opa heeft haar moeder misbruikt. Haar twee tantes misbruikt. Haar oma wist ervan, maar was niet tegen opgewassen. Dat gaat vervolgens allemaal uit huis. Dat trouwt, sticht eigen gezinnen. Probeert zo goed en kwaad als dat gaat zonder hulp. Met dat trauma. Het beter te doen.
Ja.
En met alle beste bedoelingen lukt dat natuurlijk niet.
Nee, en kan Lenneke dus niet beschermd worden tegen haar opa?
Nee.
En is zij, want dan even terug met je, zeg maar, met jouw relatie tot Lenneke. Want jij beschrijft op een gegeven moment een fietstocht met haar. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus oké, wij zijn 9 pannenkoeken. Oké, something's wrong with Lenneke.
Ja.
Got it, weet je wel, got the memo. Nou, daarna zie ik haar al een periode heel weinig. En dan ga ik naar de middelbare school. En dan komen we op dezelfde school. In de stad.
Ja.
En elke ochtend fiets ik vanaf mijn dorp naar die school. En elk dorp haakt aan. Die rij wordt steeds langer. Ik weet niet of je dat kent van vroeger. Maar zij haakt dus ook aan. En zo fietsen we vaak ook random naast mensen. Een soort trekvogels zijn. Dat iedereen verplaatst constant in zo'n fietsgroep. Vanwege de wind. Vanwege weet ik veel wat allemaal. Dus ik op een gegeven moment naast haar te fietsen uit school. En dat had ik eigenlijk wel vermeden, denk ik, als ik dat aan had zien komen. Maar ja, het overkwam
al helemaal zo. Ja.
Het was ook wel weer prima. Maar zij had op dat moment in de brugklas ook al niet zo'n goede reputatie. Want ik weet wel heel goed nog dat zij dan in de aula bijvoorbeeld krukken had. En dat er dan kinderen uit mijn dorp bij haar in de klas zaten. En zeiden van, ja, maar ze loopt eigenlijk zonder krukken. Als niemand kijkt, dan heeft ze die kruk helemaal niet nodig.
Ja, er bestond sowieso een idee over haar dat zij een soort aandachtstrekker was. Of altijd dingen overdreef.
Precies. Zij is een soort self-fulfilling prophecy geworden van de victim blaming op een gegeven moment. Zij wist niet meer hoe ze het nog goed kon doen. En ze begon daar, ga je natuurlijk een beetje raar doen. Gewoon, als je niks goed kan doen.
Ja,
dan denk je, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Weet je?
Want gewoon om je heen te slaan natuurlijk.
Ja, een soort van, probeer je het maar de hele tijd goed te doen. En iedereen heeft dan door van, oh, dit is niet authentiek.
Ja.
Ja, duh, weet je wel, is niet haar schuld.
Nee.
Maar goed, dus ik had dat, ja, ik kom naar staat fietsen. Nou, prima, weet je wel. Ik zo, hoe laat ben je uit? En ik moest nakomen. En hebben jullie ook deze voor Engels? Nou ja, zo. En toen begon zij gewoon uit het niks haar verhaal te vertellen. Ja, het gaat niet zo goed. Ik word best wel gepest op school. En het is heel erg, want mijn opa heeft ook al aan mij gezeten. En ja, het kwam gewoon in 6 kilometer allemaal eruit.
Ja.
En ze was aan het huilen, we hadden tegenwind. Dus het was echt, je ziet het gewoon voor je. Die tranen liepen zo als een soort van regen over de autoruiten, zo over haar hoofd. En ja, ik was echt aangedaan, want ik zag haar verdriet. En ze was gewoon wanhopig.
Dus... Ja, en zij was dus helemaal niet een hele goede vriendin van jou.
Nee, dus bij mij, ik dacht ook van, wow, weet je wel, dat je dit dan nu aan mij vertelt.
Ja.
Ja, wat ik wist niet wat ik ermee moest. Ik heb er met niemand over gepraat. En ik heb haar de volgende dag op school, keek ze me aan.
Verwachtingsvolle
blik, ja.
Ja.
En ik dacht van, ja, nee. Gewoon,
dit ga ik niet doen.
Nee. Dus ik heb gewoon hoi gezegd. Ik ben heel snel doorgelopen. Echt aan alles aan mij was te lezen. Van mij moet jij echt niks verwachten.
Ja.
En,
kan jij nog terughalen waarom dat bij jou zo aan de hand was? Zo van, ik wil niet geassocieerd worden?
Ja, maar het was juist een soort van versterking van dat ik het niet wilde. Want ik dacht al van, oh zwaar, oh aandacht, weet je wel. Dat was haar reputatie en heeft ze zo'n rot verhaal. En dan denk je, oh, ook dit nog. Ja, ja. Nee, nu al helemaal niet meer.
Ja.
Want er is ook verder niemand anders, weet je wel. Dus dan ben ik straks de enige. Ja, ga ik gewoon niet doen, niet aan beginnen. Het is een soort puberjungle, toch? De middelbare school. Ik was er zelf ook wel druk mee. Mijn positie en waar ik dan in de groep lag. En
ja, je wilde gewoon bijhoren.
Je wilt erbij horen en zij ging daar niet bij helpen.
Nee, precies. Ja.
En dus zo zie je dat zeg maar alles, en dat gebeurt veel slachtoffers van misbruik, alles gaat tegen hun werken. Alles gaat tegen hun werken, weet je wel. Ook wat je zegt van, ja, je wordt de victim blame van, je was ook een aansteller, je was een aandachtstrekker, je was altijd al een beetje een raar meisje. Dat doen mensen omdat ze niet op slachtoffers van seksueel misbruik willen lijken.
Ja.
Niemand wil zo daar blijken, dus we dichten slachtoffers van misbruik. Zoals haar moeder ook al, weet je wel. De eigenschap toe die niet over ons gaan. Wij kunnen wel goed pannenkoeken bakken en zij niet.
Ja. Zoveel mogelijk niet. Je moet jezelf absoluut niet herkennen eigenlijk erin.
Want daardoor is het bij hun gebeurd en gaat het bij jou niet gebeuren.
Precies.
Nou, dan raken mensen natuurlijk helemaal de draad kwijt. Want je hebt al dat misbruik en dat slecht gevoel over jezelf. Anderen gaan jou ook negatieve dingen toedichten. Of in elk geval zich van jou distancieren.
Ja.
Nou ja, dan klop jij dus ook niet. Dan ga je proberen om het goed te doen. Dat ziet er allemaal niet natuurlijk uit. Dus denken mensen dan, zie je wel. Alles wat trauma is, wordt de verklaring van je trauma.
Ja.
Terwijl het gevolg is. En je zit dus in een fuik. Je kan het niet meer goed doen. Je zit gewoon klem tussen een dader en omstanders. En het is bijna niet te doen om daar zonder hulp uit te breken als slachtoffer. Ja.
Echt heartbreaking.
Sponsortijd. Wij hadden een uitje.
Wat waren we uit? We gingen naar het Nationaal Archief in Den Haag. En dan in het bijzonder naar de fototentoonstelling die daar momenteel te bekijken is. Getiteld Pioniers, fotografie door vrouwen.
Vrouwen zijn sinds de uitvinding van fotografie in 1839 heus wel actief geweest als fotograaf. Maar ja, hun werk bleef onderbelicht.
Haha.
Er zijn bijvoorbeeld verhalen bekend van foto's gemaakt door vrouwen die toegeschreven werden aan mannen. Bij prestigieuze fotoprijzen grijpen vrouwelijke fotografen regelmatig mis. En in de tentoonstelling is het werk te zien van Giselle Freund. En die heeft voor het grote agentschap Magnum Foto's gewerkt als eerste vrouw. Maar dat wordt nu dus door Magnum verzwegen, want ja, ze was bevriend met communistische kunstenaars.
Het Nationaal Archief heeft maar liefst 15 miljoen foto's op de planken liggen. En ze besloten het archief in te duiken om werk van vrouwen uit te lichten. En dat was nogal een klus. Ik stond er echt van te kijken, want het archiefmateriaal is niet gelabeld met de naam van de fotograaf. Het is ingedeeld op onderwerp. Ja. Dus ze moesten zeg maar dat allemaal uitpluizen en specifiek het werk van vrouwelijke fotografen in het archief dus eruit halen.
Vinden. Ja, en dat is dus nu voor het eerst hè, dat ze dat kunnen uitlichten.
Ja, we hebben zoveel moois gezien.
Ja, we waren onder de indruk.
Echt geweldig. Het was prachtig.
En ook aangrijpend en tragisch. Het zat er allemaal in. We hebben ook veel fotografen leren kennen, want ik kende er
nul.
Ja. Misschien nou heel weinig.
Ik kan
weinig,
nu niks bedenken.
Iemand die we hebben leren kennen is de Joodse Emmy Andriessen. Zij moest onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar nadat ze een vervalste ariërverklaring kreeg, ging ze dus toch weer de straat op met haar camera om het dagelijks leven tijdens de oorlog vast te leggen.
En mijn favoriet van de tentoonstelling was Abigail Heyman. En zij publiceerde in 1974 haar eerste fotoboek, waarin ze zich richtte op een onderwerp waar toen nog weinig aandacht voor was: de levens en ervaringen van Amerikaanse vrouwen. En in die serie zit een ontzettend indrukwekkende foto. Ik heb er echt lang naar gekeken. Zij maakte die tijdens hè, haar eigen abortus.
Ja, dat was een heftige foto. En ook nog echt, wat ik ook heel sterk en indrukwekkend vond, waren de persfotografie werken van Christine Spengler. Met foto's uit Iran en Ierland. Ja. Ja, nou, wij waren gewoon heel erg onder de indruk.
Ja, en vergeet Linda de Lama niet. Vastgelegd door Inge Moraat.
Oh, Linda de Lama.
Gaat dat zien, mensen.
Pioniers dus, tot en met 30 juni 2024. Te zien in het Nationaal Archief Den Haag. Zij had wel een vriendin waarbij ze wel haar verhaal kon doen.
Ja, toch heb je altijd de parels nog, hè?
Ja.
Is dat toch? Ja, Nora. Ja, ik weet niet. Ik heb haar aan de lijn gehad. Ze kon het ook niet uitleggen. Dat is ook altijd met zulke mensen, toch? Die denken dat ze heel normaal zijn.
Oh, ja.
Terwijl ze dan opvallend bijzonder fijne mensen zijn. Ja, een soort bescheidenheid of zo die daar dan misschien onderdeel van is. Ja, zij is altijd Lenneke's vriendin geweest. En vanaf de basisschool al bij haar in de klas gezeten. Ze zegt, ja, ik vond haar gewoon echt aardig. Ik had wel door dat niet iedereen dat vond, maar
boeide me niet.
Ik vond dat wel, ja. En ik vind juist, zij vond dat niet. Kijk, heel vaak, was ook zo. Je ziet dat iemand uitgesloten wordt en dan denk je dat degene die wordt uitgesloten het probleem is. Maar Nora vond de uitsluiting het probleem. Dus zij zag eigenlijk al heel goed waar ik 3 jaar onderzoek naar heb moeten doen.
Ja.
De groep is hier het probleem.
Ja, als kind zag ze dat al eigenlijk.
Ja, en zij gaat zich daar dan een beetje tegen verzetten. En zij dacht, ja, dan worden dat dus mijn vrienden.
Ja.
En ook gewoon wat zij heeft gedaan is heel veel luisteren. Zij was echt een lifeline voor Lenneke. Omdat
eigenlijk
ze daar
eigen verhaal die luisterde?
Ja.
Lenneke heeft toch ook iets gezegd van, ja, ik ging het maar aan jou vertellen of eigenlijk aan iedereen, omdat niemand luisterde. Dus dan moest er wel eventjes iemand luisteren als ik het vertelde.
Ja, precies. Dat ze dat aan mij vertelde, zoals ze me nauwelijks kennen, zegt iets over haar wanhoop. Ze zei het ook, ja, inderdaad. Ik ben gewoon aan iedereen gaan vertellen, want dan luisterde er tenminste iemand.
Ja.
Maar daarna kwam de afwijzing natuurlijk weer dat die persoon ook weer niet vervolgens haar... Het was altijd eenrichtingsverkeer. Er kwam nooit iemand haar kant op. En veroorzaakte dat natuurlijk de behoefte om het weer aan iemand te gaan vertellen. In de hoop dat. En het was elke keer weer een deksel op de neus. Op een gegeven moment is ze er ook wel mee opgehouden. Maar ze heeft het een paar jaar volgehouden. En ja, ik vind het haar wel, ik vind dat wel prijzenswaardig. Een soort van...
Ja. Echt een volhoudersmentaliteit.
Echt een volhoudersmentaliteit, ja. Ja. En ook prima. Ik bedoel, ook mensen die dat niet doen, doen het goed. Slachtoffers die dit niet doen, doen het ook goed. Maar het is gewoon... je moet het maar kunnen. Ja. Het is,
Maar eigenlijk als je haar verhaal volgt, dan wij hebben dan als samenleving een idee over wat een slachtoffer zou moeten doen om dan gered te worden, of hoe je het maar wil noemen, of geholpen te worden. Maar zij heeft eigenlijk al die stappen goed doorlopen volgens dat schema. En toch werkt het dan niet.
En dat is echt de tragie. Dat is waarom dit verhaal zo exemplarisch is. Wij denken heel vaak van, dat zag je ook natuurlijk met The Voice en zo. Ja, als ze maar hadden gepraat.
Ze hadden gepraat, ze hadden moeten zeggen.
En dan hadden wij wel geholpen.
Ja.
Dus dan leggen we toch een beetje, zeggen we, als de slachtoffers maar goede slachtoffers waren geweest, dan waren wij wel goede omstanders geworden. Maar Lenneke heeft alles goed gedaan. Ja. Je moet haar zien als een soort treinreis die zij maakt. Ze wordt dus op een middag, op een juli, warme zomermiddag in juli in 2001, door haar opa aangerand in de Bessengaard. Gaat heel verward naar huis. Twee weken later krijgt ze in groep 8 voorlichting. En gaat het precies over dingen die mensen niet mogen doen. Grote mensen niet bij jou mogen doen. Ze krijgt taal voor wat er met haar gebeurd is. En het lukt haar om een anoniem briefje in een vertrouwensbrievenbusje van de meester te stoppen. Hij herkent haar handschrift. Hij zegt, kan jij even blijven? En diezelfde middag vertelt ze aan de meester ongeveer wat opa heeft gedaan. De strekking, niet elke details, want daar schaamden ze zich te veel voor. Dat is heel knap. Kinderen die dat niet doen, zijn ook hele knappe kinderen. Want überhaupt, zeg maar, leven met misbruikt worden is gewoon een... verdien je gewoon applaus. Maar gemiddeld vertellen kinderen hier pas na 6 maanden over.
Ja. Zij al na 2 weken.
Dat is na een eenmalige verkrachting door een onbekende. En zij vertelt erover door opa. Ze is nog heel jong. Dit was een onderzoek naar adolescenten. Dus je ziet wel van hoe moeilijk het is.
Ja.
Zij doet het na 2 weken. Nou, dan denk je dan, elke keer denk je weer van... Gaat het nu goed komen als je haar verhaal leest? Oké, ze heeft het aan de meester verteld. Ja, meester gelooft daar. Ja, hij heeft de moeder gebeld. Ja. Denk je,
en de moeder die neemt het ook serieus.
Die neemt het serieus. Die gaat aangifte doen. Yes. Dat
en haar moeder neemt het serieus omdat zij zelf ook die ervaring heeft met
Maar dat weet Lenneke dan nog niet.
Nee.
Dus hier lijkt het allemaal nog goed te gaan. En het lijkt alsof meester het ook goed doet. Want die belt moeder. Moeder zegt, ga aangifte doen. Meester denkt, prima, wordt opgepakt. Ga naar de politie. Lenneke doet een verhaal. Politie gelooft daar. Komt een onderzoek. Genoeg bewijs om een zaak aan te spannen. Rechter beoordeelt dat bewijs als overtuigend en veroordeelt opa voor het misbruik. Hier hebben we een clean verhaal. En daarna mag ze ook nog naar de slachtofferhulp. 12 sessies met lotgenoten.
Ja. Nou.
En dan denken we, strikt erom. Ja, weet je wel, dit had nooit mogen gebeuren. Ja. Maar wat fijn dat het allemaal zo gegaan is. Maar dat is niet waar, want eigenlijk is het heel verwarrend. Want waar komt Lenneke nou achter? Zij komt er dan pas achter. Maar dit heeft opa ook bij mijn moeder gedaan.
Ja.
En dan heb je meteen een soort van spagaat. Want je denkt, één... Shit, maar hoe kan dan dat mama mij naar opa heeft laten gaan? Dan begint dat als verraad te voelen. Het is niet opgelost, het wordt alleen diffuser voor haar.
Ja.
2, het leek heel leuk dat meester moeder had gebeld en het aan moeder heeft overgelaten. Maar nu gaan we twijfelen, was dat eigenlijk wel de juiste persoon om dit weer terug in handen te geven? Want deze vrouw heeft eigenlijk heel erg hulp nodig. Daardoor is het ook misgegaan. Nu krijgt ze die nog steeds niet. Dus hier begint het al ingewikkeld te worden. En dan zie je ook dus dat het afhandelen van de aanranding niet genoeg is. Want het web is nog steeds intact.
Ja.
Vervolgens is Lenneke 14, gaat naar een verjaardag van de familie van haar oom. En is altijd bezig met wanneer is opa. Daar ben ik er vandaag klaar voor om opa te zien of niet. Dan gaat ze niet of ze probeert hem te ontwijken door een ander tijdstip te komen. Vandaag denkt Lenneke, ik denk dat ik het wel kan. Ik ga vanmiddag gewoon naar de verjaardag. Ik was normaal naar een verjaardag. Kom op, zeg. Weet je. Of naar familie 2 straten verder.
Het is natuurlijk ook hartstikke oneerlijk dat zij daar de hele tijd rekening mee moet houden.
Ja.
Dus ze gaat. Ze denkt, daar zit hij. En ze kijkt zo rond. En ze wordt natuurlijk begroet. Hang je jas. Ze kent die drempel. Ze kent die familie. Ze kent dat huis. Ze is daar in haar. Ja. Het is een hechte familie in een hechte gemeenschap. En ze kijkt en ze denkt, er is nog maar 1 stoel vrij. En waar staat de stoel?
Naast opa.
Naast opa. En ze kijkt rond, want ze denkt, iedereen weet wat er gebeurd is, weet je wel. Dus gaat nu iemand mij helpen?
Gaat iemand opstaan? Gaat iemand zeggen, kom lekker bij ons zitten?
Niemand.
Ja, nee.
Niemand. Niemand doet alsof er ook maar iets aan de hand is. Niemand kijkt op. Bijvoorbeeld, het is gewoon, ze mag taart kiezen. Ja. Appel, monsieur of kwark. En wat wil ze drinken? En vervolgens moet ze naast opa zitten. En zij moet eerst het hele kringetje rond om de hand te geven en gefeliciteerd met, ja. Hè, met de oom. En nou, dan gaat ze daar zitten. Niemand maalt erom. En zij zit naast opa aan de limonade en de taart. En ze denkt, ben ik nou gek?
Ja.
Ben ik nou gek? Ik ben gek, weet je wel. Ik lijk wel gek. En dat is weer die, dat is het trauma.
Ja.
Al die dingen die slachtoffers over zichzelf gaan geloven. Door het misbruik, door het gedrag van omstanders. En dat wordt op zo'n middag natuurlijk weer helemaal versterkt.
Ja.
En dat web was helemaal niet geadresseerd. Dus zo valt Lenneke van de ene ellende in de andere. Terwijl ze eigenlijk alles doet wat wij van slachtoffers zeggen te verwachten.
Ja.
Om hun te kunnen helpen. Wij willen dat web zelf ook niet kapot maken. Want dat is ongemak voor ons. Dan moet een van ons naast opa zitten.
Ja. Ja. En het is natuurlijk ook zo, op het moment dat je het web in stand houdt. En dus de realiteit van doen alsof er niks aan de hand is. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een heel onveilig gevoel dat de wereld veel gevaarlijker is eigenlijk dan je zelf denkt. Want we
en
hebben graag
beeld.
Ja. Ja, en we hebben graag dat beeld van dat monster. Want dat is gewoon super duidelijk. En daar kan je allemaal dingen aan doen om te zorgen dat je die niet tegenkomt. Maar als die ballon barst, zeg maar, en het blijkt ineens dat heel veel misbruik achter de voordeur gebeurt en die mensen zijn hem niet. Daar willen we zelf ook niet aan als omstanders. Het is gewoon hartstikke onveilig gevoel.
Ja, ja, dat is het.
En
dat is het.
Dat zorgt ook weer voor het schuld bij de slachtoffer leggen. Victim blaming, waar Iva Bicenic ook heel veel over schrijft.
Jij spreekt haar achternaam goed uit. Ik wil even op
zij is bij ons te gast geweest. Ja. Ja. wat wou ik daarover zeggen? Jij zegt ook van 75% van de slachtoffers heeft in ieder geval één iemand die een rotopmerking maakt, die de verkeerde opmerking maakt.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen? Dus wat zeggen mensen dan wat niet oké is?
Ja, nou, mensen. Victim blaming heeft heel veel kanten. Dus het is vaak niet zo meedogenloos als je zou denken, weet je wel.
Nee, het is niet van, ja, je had erop,
je hebt
ja,
het zelf uitgelokt.
Nou, misschien, ja. Nee. Maar dat is een heel extreme vorm van victim blaming. Het wordt misschien gezegd, maar het is veel subtieler.
Bij Lenneke bijvoorbeeld was het al haar meester van groep 8 die heel veel dingen goed deed, toch? Die dacht van, oh, weet je wel, wat hier op de school en het dorp verderop is gebeurd, daar ga ik alles aan doen om hier anders te doen. En die begint die hele les vanuit de goede bedoelingen.
Ja.
Er gaat door al dat discomfort heen van de eerste zijn die. Nou, dan komt het resultaat, de hele bedoeling van al die moeite staat voor zijn neus.
Ja.
En dan gelooft hij haar niet. Van binnen niet.
Ja, Lenneke lijkt haar te geloven.
Ja, Lenneke heeft in die periode zijn rol als positief ervaren. Dus in dat opzicht is zijn werk geslaagd.
Ja.
Maar ik zat 20 jaar later tegenover hem. En we hebben het hier over. En hij zei, ik geloof haar pas nu jij voor mijn neus zit.
Laat pas.
Ja, ik dacht dat. Ja.
Zo laat pas.
Ja.
En hij zei, ik heb altijd gedacht dat ik heb haar nooit helemaal geloofd. Ik zei, wat dacht jij dan? Ja, dat er misschien wel meeviel wat er dan in die Bessengaard was gebeurd. Ik zei, kan je me dan een scenario schetsen?
Ja.
Tussen een man van tegen de 70, een opa.
Je eigen
opa. En een meisje van 12 jaar. Waar fysiek contact tussen is. Waar een meisje helemaal van overstuur naar huis gaat. Maar wat eigenlijk wel meevalt.
Ja, dat bestaat niet.
En hij zegt, nee, ik kan dat niet bedenken. Want ik weet dat het niet bestaat. Ik zei, dus waarom kan je dit dan 20 jaar denken? Toen zei hij, omdat ik niet wilde dat het zo was.
Ja, precies.
En hij zegt ook nog dat hij ergens wel een soort van het gevoel had dat zij zich toch wel een beetje als op een presenteerblaadje aanbiedt. En ik vond het zo pijnlijk om te lezen. Mm-hmm.
Ja, alles.
Zij ging ook een beetje hangen na de lessen of een beetje tegen hem aanstaan.
Ja, want zij wilde gewoon contact met iemand die haar geloofde.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dat is zo waar. Ja, ik zie dat het jou echt.
Allemaal janken.
Ik zie het aan je gezichten, maar dat is ook om te huilen. Ja, dat is echt heel sneu. En dus, want zo'n meisje vindt inderdaad eindelijk iemand waar ze zich veilig bij denkt te kunnen voelen en waar ze vertrouwen vindt. En
ja, want zij dacht dus niet wel dat hij haar geloofde.
Ja, ja. En dat is hem. Dat is goed.
En dat heeft hij dus ook goed aangepakt.
Ja.
Ook al de achterintenties. Ja. Eigenlijk andersom. Mensen zeggen altijd, ja, maar ik bedoelde het niet zo. En hij heeft eigenlijk andersom gedaan.
Ja.
Hij heeft het goed gedaan, maar hij had eigenlijk in zijn achterhoofd allerlei nare gedachten.
Ik denk als hij haar echt geloofd had en het discomfort echt had. Want hij zei, oké, ik wilde niet dat het zo was. En ik wilde geen gedoe met Leen Veenstra.
Ja, en Leen Veenstra was dus voor hem echt zo van die gezellige man. En die een soort
charme, oud papier, dat
bekend
soort dingen.
Bekend van de kerk.
Die alles van de Bijbel weet.
Ja. Ja, ook heel erg inderdaad.
Ja, dat is natuurlijk ook in zo'n dorp dat geen belangrijk is. Ja.
En de moeder van Lenneke, Helene en Lenneke zelf. Dat waren in zijn optiek ook een beetje moeilijke mensen. Waar hij liever niet te veel vermoeiend contact mee wilde hebben. Ik denk als meester Lenneke had geloofd. En dat meer had begrepen, zeg maar, hoe dit was. Dan had hij het niet zo makkelijk uit handen gegeven. En dan had hij betrokkener gebleven. Had mogelijk betrokkener kunnen blijven. Willen blijven ook bij het proces. En dat had goed voor Lenneke geweest. Want nu landt zij dus in een familie die al decennia wegkijkt.
Ja. Ja.
En die dat nog steeds blijft doen.
Ja.
Nadat zij haar mond open heeft getrokken. Dus het web blijft intact. En op het moment dat een buitenstaander zoals deze meester was aan boord was gebleven en vragen had gesteld en dat ongemak meer had opgezocht, dan had zij een medestander gehad.
Ja, ja, en had hij het web dus ook meer aangepakt. Ja. In plaats van alleen maar de stappen doorlopen als het gaat over misbruik.
Ja, dus zo zie je dat victim blaming is niet altijd de verkeerde opmerking maken. Het gaat ook over wat je in je hoofd denkt en welk gedrag daaruit volgt. En ook hoe het is om 20 jaar later te horen dat je meester je eigenlijk niet gelooft. Het is natuurlijk pijnlijk, weet je wel. Dus het is dat. Het is victim blaming is ook wat ook victim. Ja, dit is geen victim blaming, maar het komt wel. Het is eigenlijk elke keer weer de last bij het slachtoffer leggen. Dus het is ook heel emotioneel reageren op hun verhaal.
Ja.
En dan jouw emotie heel belangrijk maken in het moment dat iemand jou probeert in vertrouwen te nemen. Zit die persoon weer met jouw emotie opgezaald? Dat gaat misschien even heel even niet daarover.
Ja.
Misschien kun je dat even met iemand anders doen. Je kan natuurlijk wel laten zien dat iets je raakt. Maar waar slachtoffers heel gevoelig voor zijn, die zijn gaan geloven, het komt alles wat verkeerd gaat, komt door mij. Dus op het moment dat jij weer helemaal overstuur bent, of woedend wordt op de dader, of zoiets.
Ik ga er nu heen, ik ga hem in elkaar slaan.
Ja. Ja.
Want
voelen kinderen zich verschrikkelijk.
Ja, want er zit natuurlijk ook nog een stuk, vooral als het dus iemand is, een familielid of zo. Dat betekent dus dat op het moment dat die persoon verketterd gaat worden door, nou ja, een oom of een broer of whatever, dan ben je dus je bent niet alleen die persoon aan het schaden, wat je eigenlijk al niet wil, want je houdt vaak ook van die persoon, maar ook nog eens al die familiebanden onderling ben je kapot aan het maken.
Door jou is nu alles naar geworden.
Precies.
Het is natuurlijk door de dader.
Ja, maar dat is
allemaal door de
gevoel.
Dader. Maar zo ervaren slachtoffers het niet. En de rol van de omstanders is ook die slachtoffers onschuldigen. Van, het komt niet door jou. Het is helemaal niet jouw verantwoordelijkheid. Je hebt helemaal niks verkeerd gedaan. Je bent een hartstikke lief, leuk kind.
Ja.
En hij zit fout.
Ja.
En hij moet verantwoordelijkheid nemen. En wij gaan daarvoor zorgen. Jij hoeft hier geen zorgen over te maken. En wij zijn er voor jou. Je bent niet alleen.
Ja.
Dat is wat kinderen heel vaak moeten horen, zeg maar.
Ja, dus van heel veel verschillende mensen. De hele tijd opnieuw.
Ja.
Je bent niet schuldig. Je bent niet schuldig.
Ja.
Het is niet jouw schuld. Jij bent leuk. Het is
lief.
Niks mis met jou. Het is niet dat jij iets gedaan hebt waardoor jij gekozen bent. Of al dat soort dingen de hele tijd.
Ja.
Door iedereen.
En dan is het dus zo dat, want heel veel slachtoffers van kindermisbruik, die krijgen dus een opmerking, een vervelende opmerking te horen. En die maakt natuurlijk veel meer indruk dan al het andere.
Ja, want dat is waar je al bang voor was.
Ja,
en zodra dat bevestigd wordt, daar kunnen 100 ontkennende opmerkingen nog nauwelijks tegenop.
Ja.
En dat is ook, er is nu een boek uit van Judith Lewis Herman. Zij is een hoogleraar psychiatrie aan Harvard. Dat boek heet Truth and Reconciliation.
Mm-hmm.
Zij heeft 50 jaar gewerkt met slachtoffers van geweld. Heel veel vrouwen. En het is ook mishandeling en misbruik. Ook mannen. Er zitten ook mannen, heeft ze betrokken bij dit boek. Is ze met ongeveer 25 van deze slachtoffers gaan uitwerken hoe voor hun herstel eruit ziet en rechtdoening aan wat ze hebben meegemaakt. Hoe ziet het dan eigenlijk voor hun uit? Geef hun een stem. Die mensen zeggen allemaal, door het misbruik ben ik mijn plek in de gemeenschap verloren. Dat zie ik ook helemaal bij Lenneke.
Ja.
Herstel is dat ik mijn plek terugkrijg. Want het was nooit mijn schuld dat ik die verloren ben. En ik wil heel graag mijn plek terug. En ik wil niet dat ik de enige ben die verantwoordelijk is voor het herbevechten van die plek, weet je wel. Ik wil dat de groep mij daarbij helpt.
Ja.
Dus dat is ook wat omstandszorg kunt doen. Van, nee, maar jij hoort hier gewoon hoor, weet je wel. Jij hoort hier gewoon.
Ja.
Dat is niks veranderd. Jij bent nog steeds lief en leuk. Dit is allemaal aan de dader. En die kan nu mooi aan het werk. En daar gaan wij ook op toezien. Dus die plek in de gemeenschap voor slachtoffers is zo belangrijk. Dat die wordt beschermd en teruggegeven. En dat een collectieve aangelegenheid is. Dat wat zij hebben meegemaakt een verhaal wordt van de groep.
Ja.
Dat het in het weefsel kan integreren van wat wij met z'n allen hebben meegemaakt. En dat dat dus niet hun probleem is.
Ja, en dat het gewoon een nieuw, maar gezond web wordt eigenlijk. Ja.
Ja.
Maar als je het dan hebt over de dader niet verketteren. Maar je wil dus wel dat het slachtoffer ook onderdeel mag blijven zijn van de groep. Hoe zou je dat dan concreet kunnen doen? Want opa was dus op die verjaardag. Moet je dan zeggen, opa mag niet naar de verjaardag? Want Lenneke komt naar de verjaardag? Of hoe? Ja.
Ja, hier is Ivan niet voor. Want die zegt, op het moment dat slachtoffers gaan vermijden, waar ze bang voor zijn, dan hebben ze hoe dan ook een rot leven. Want dat kost eindeloos veel energie.
Ja.
En je bent alleen maar bezig met meiden. En je wordt ook niet weerbaar tegen het ontmoeten van waar je bang voor bent. Je blijft slachtoffer.
Ja.
Mentaal en psychologisch blijf je een slachtoffer. Terwijl het ook belangrijk is om te gaan leren, ik ben weerbaar Weet je wel, dat ik toen ben overrompeld, overweldigd en alles, betekent niet dat dat de volgende keer weer hoeft te gebeuren. Ik ben sterk, weet je wel. Ik ga de dingen die ik nodig heb om veilig te zijn, die gaan mensen met mij naar zoeken en gaan we regelen. Dus Eva is er niet voor en ik kan daar helemaal in mee. Ik zeg het even in haar woorden, omdat ik niet zeg maar me deskundig genoeg voel om dit soort best wel statements te maken. Maar ik geloof het wel helemaal. Vermijden, dat weten we allemaal. Vermijden kost heel veel energie. En je wilt een slachtoffer niet laten blijven geloven. Ik ben slachtoffer. Het gaat me weer gebeuren. Want ja, inderdaad, de kans op herhaling is 50%.
Ja.
Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat slachtoffers niet de hulp krijgen. Precies. Om uit die prooipositie te komen, ja. Eigenlijk. Weet je wel? En daders vinden dat allemaal weer. Dus het blijft maar in stand. Zij zegt, er moet. Dit is maatwerk. Een dader bij in de ideale situatie gaat de omgeving waarbinnen slachtoffer en dader vaak allebei zitten in 87% van de gevallen, gaat de omgeving zich hiermee bemoeien.
Ja.
Die gaat om het slachtoffer heen staan, slachtoffer onschuldig en de dader ter verantwoording roepen. Jij hebt dit gedaan en dit is aan jou om op te lossen en wij gaan ervoor zorgen ook.
Ja. Dus actief dat uitspreken, actief daar een soort plan voor maken.
Ja, en dat begint met, we gaan het melden.
Ja.
We gaan hier melding van maken. En jij, want dit gaan we bij professionele instantie. We gaan het niet onder de pet houden. Mm-hmm. Dit blijft niet binnen dit vakje. Dit wordt gemeld. En dan komen er professionals aan boord. In ideale situatie heb je natuurlijk bewijs en een politieonderzoek en een veroordeling van zo iemand. Maar ook als dat ontbreekt, dan kan een gemeenschap gewoon tegen de dader zeggen, jij gaat in therapie, je gaat naar de Waag.
Ja,
gewoon. Ja. En voor een zedenprogramma volgen, want dat heb jij gewoon gedaan. En dat is de voorwaarde voor jouw aanwezigheid in deze gemeenschap. Dat überhaupt wij contact met jou willen, doen we alleen als jij therapie gaat volgen.
Ja.
Bij deze instantie die hier gewoon jou aan kan. Weet je wel, wij hebben ook geen idee wat je hebt gedaan, man. Het is veel te heftig.
Ja.
Nou, dan hopelijk gaat zo iemand, want die wil ook zijn netwerk niet verliezen, dan maar, ja, hoe zeg je dat?
Aan de slag.
Ja, die, hoe zeg je dat? Die neemt het dan maar soort van, ja, die zit ook een beetje in een hoek. Ja, dat is dan soms maar even hoe het moet, weet je wel. En dan gaat hij dat doen. Dat doen mensen ook eerder op het moment dat er nog hoop is op iets van herstel ook.
Ja, dus daarom zeg je niet verketteren, geen bruggen verbranden, want anders dan
als je
zo
niemand
iemand
meer
geïsoleerd.
Over hebt, waarom zou je dan überhaupt toegeven wat je hebt gedaan als je dan niemand meer over hebt? Waarom zou je de verantwoordelijkheid voor gaan nemen? De hoop op, dan is er nog iets van contact daarna, voor aan het eind van die tunnel staan nog een paar mensen, zeg maar. Er heb ik nog wat mensen over. Gaat mensen veel meer helpen. En we weten dat behandeling van zedendelinquenten gewoon effect heeft.
Mm.
Echt zinvol om te doen. Dus je wilt iemand in zo'n traject. En dan komen de professionals en uiteindelijk, op het moment dat iemand inziet, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Wat is nou de wortel van mijn gedrag?
Ja.
Die gaat daar iemand gaat er verantwoordelijkheid voor nemen en daar heeft daar inzicht in. Dan komt er uiteindelijk een veiligheidsplan. Dat is maatwerk, waarin de veiligheid van kinderen gewoon op 1 en 100 en alles daartussen staat. En daarna komt de rest. En dat betekent gewoon dat bijvoorbeeld, nou, dat zou kunnen betekenen, jij mag weer komen, maar wij hebben een collectief met het kind over, dit is aanwezige werkelijkheid, wat er gebeurd is in de groep. En 1, jij zit niet naast kinderen aan tafel bij een kerstdiner.
Nee.
Jij zit tussen 2 volwassenen in. Je bent nooit alleen met kinderen.
Ja.
De kinderen weten wat jij hebt gedaan. Jij hebt gewoon gezond contact met de volwassenen in deze groep.
Ook het dus niet geheim houden voor de rest van de kinderen.
Ja, daar zou je ook weer met professionals maatwerk naar moeten kijken. Want je moet kijken, is het goed voor de kinderen om dingen te weten?
Ja, dat is natuurlijk ook lastig. Ja.
Tuurlijk, dus daar kan ik niet zeg maar in alle situaties over zeggen. Maar je moet professionals erbij hebben die dat kunnen beoordelen. En die daar en dan heb je vervolgens de gemeenschap nodig die de dader verantwoordelijk gaat houden en verantwoordelijkheid mede neemt voor het volgen van de afspraken.
Ja, dus het is ook allemaal niet alleen het werk van de dader, maar juist ook dus het werk van omstanders, van de gemeenschap.
En dat is ergens natuurlijk super onrechtvaardig.
Dat
want
is
die
het,
persoon is over de schreef gegaan en nu moeten wij met z'n allen aan het werk. Mooi is dat.
Ja, echt lullig.
Dat is hartstikke lullig. Maar als we het niet doen, en het is ook nog eens pijnlijk dat dit soort trajecten ook niet waterdicht zijn. Dat ga je natuurlijk weer krijgen. Hè? Mensen gaan dit doen. Dit is eigenlijk misschien wel de beste optie die we hebben uit meerdere kwaden. En dan gaat het natuurlijk een keer mis.
Ja.
En het probleem is dan, wat je zou krijgen, is dat mensen zeggen, zie je wel, weet je wel, wat ze gewoon levenslang moeten opsluiten op Maasvlakte.
Precies, ja.
Want kijk, want nu is er een fout gemaakt en de professionals hebben het niet goed gedaan en mensen hebben niet opgelet en dit is niet. Maar er zijn gewoon geen ideale oplossingen. Dit is gewoon een ongelooflijk vreselijk vervelend probleem, wat er nou eenmaal is.
Ja.
En er zijn alleen maar kwaden eigenlijk om uit te kiezen. Maar van alle opties is dit de beste en de meest hoopvolle. En vaak hebben daders natuurlijk ook... Ik bedoel, als je kijkt, 1/3 van de daders was zelf slachtoffer.
Ja.
Als dat nooit geadresseerd is, iemand is vervolgens dader geworden. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is best wel ingewikkeld. Die is volledig verantwoordelijk voor zijn daderschap. Volledig.
Ja.
Moet gestraft worden, verantwoordelijkheid nemen, et cetera. Maar de wortel, dat vroeger niet voor dit kind is gezorgd...
Ja, daar moet diegene niet verantwoordelijk voor natuurlijk.
Nee, daar moet ook recht aan worden gedaan. Dus het is, en het is dus ook voor daders zeg maar het allerbeste.
Ja.
Dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. Het is de enige manier om mensen serieus te nemen. En hun ook te zien. Dus ja, mensen willen dat niet met daders dealen. En ik snap het ook helemaal. Ik denk ook niet dat er een waterdichte manier is om met ze te dealen. Maar niet met ze dealen, dat is al helemaal geen goed idee.
Nee. En wat zou je dan, zeg maar, als het gaat over de rol van de individu... Ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren. En denk je, ja, en wat kan ik concreet dan doen? Als je vermoedens hebt van?
Centrum Seksueel Geweld, bellen.
Ja.
Gewoon zeggen, of je kan ook naar veilig. Ja, ik zou Centrum Seksueel Geweld doen of de Zedenpolitie. Dan kan je ook een informatief gesprek voeren waar niet nog notities of wat dan ook worden gemaakt. En dan zeg je gewoon van ja, ik heb dit gezien, ik heb dit gevoel. Wat nu?
Wat denk je?
Dat is steeds maar een eerste tip. Ik ben niet de persoon die tips heeft voor je concrete situatie, maar ik weet wel met wie je wel moet praten. En dat is gewoon Centrum Seksueel Geweld. Je kan anoniem en gratis bellen, anoniem en gratis chatten. Je kan informatief met de Zedenpolitie praten. Die mensen weten superveel hiervan. En die willen ook met je meedenken. Want dat is hun missie.
Ja. En als iemand het verhaal aan jou vertelt. Wat zou dan de beste reactie zijn?
Kalmte kan je redden. Is volgens mij het motto van Iva Bicenic. Ja. Hij zegt het beter. dus eigenlijk is het volgens mij. Begint het helemaal met je eigen afweer dealen. De werkelijkheid gaan verdragen. Dat je in een wereld leeft waar dit aanwezig is.
Ja.
En dat je niemand ermee helpt, ook jezelf niet, als je dat gaat ontkennen. Mm. En dan word je iemand bij wie een verhaal, waarbij wie ruimte is voor een verhaal. En slachtoffers zijn heel goed in aan hun antennetjes zijn natuurlijk haar fijn ontwikkeld.
Ja.
Voelen heel goed waar dat is en waar de veiligheid en ruimte is en waar niet. En dat kan soms al zo'n verschil maken. Mm. En dan gewoon zeggen dat het heel goed is dat ze het hebben verteld. En kalm reageren en zeggen van... hey, weet je, we gaan er gewoon even... wat heb jij nu nodig? Als het een kind is, dan gaat het kind er niet helemaal over. Want dan moet je gewoon echt als volwassene gaan nadenken... wat goed is voor een kind. Want die is zelf niet verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn. Dan moet je dus weer naar het Centrum Seksueel Geweld... of naar de Zedenpolitie.
Mm-hmm.
Dan moet je wel melding gaan maken.
Ja.
Ja. Maar eerst even overleggen met die mensen. Ja.
Ja, volwassenen en professionals. Ja.
En je kan ook aan kinderen die bijvoorbeeld waaraan je het gevoel hebt van... wat is er nou? Wat is er nou? Dan is het eigenlijk niet zo handig om te zeggen bijvoorbeeld van... hey, zit er wel eens iemand aan jou? Of iets.
Oh ja, dat je het eigenlijk al gaat invullen.
Nee, je kan beter zeggen... heb jij misschien een geheim waar je voor je gevoel niet over mag praten?
Ja.
Is het misschien een niet leuk geheim? Gaat het geheim misschien wel over iemand die je ook heel lief vindt?
Ja.
Dat zijn meer vragen waar zo'n kind iets mee kan.
Ja.
En we worden niet boos op jou... We worden niet boos, weet je wel, wat jij gaat
schuld,
vertellen.
Ja.
We willen jou gewoon geloven. We zijn niet boos op jou. Gaan niks naars gebeuren. Je mag het gewoon vertellen. En dan zijn we super trots.
Ja.
Jij krijgt geen straf.
Nee,
want dat zeggen daders vaak tegen kinderen.
Ja, tuurlijk. Ja, dat
en,
allerlei,
en ik weet, want ik weet niet of we dit nou of we dit gezegd hebben in dit gesprek, maar het komt in jouw boek voor. We hebben het ook met Iva Bicenic erover gehad in de aflevering die we met haar gemaakt hebben, dat zij zegt de het daadwerkelijke het trauma wat je hebt meegemaakt, dat is niet soms niet eens het ergste, of vaak niet eens het ergste voor slachtoffers, maar hoe omstanders reageren en dan dus de plek in de groep. Dat is, ja, volgens mij schrijf jij hetzelfde in je boek over a second rape.
Ja.
Dat het zo heftig is en zo traumatisch hoe de omgeving reageert.
Ja, dat komt omdat het trauma niet zit in de seksuele handelingen. Ja. Maar de seksuele handelingen veroorzaken het trauma. En dat bestaat uit de negatieve overtuigingen. Ja. Die een slachtoffer over zichzelf krijgt door het misbruik. Ik ben vies, ik ben slecht. Ik zou me moeten schamen. Als iemand dit over mij weet, willen ze me nooit meer spreken. Dat. Niemand houdt van mij. Alleen de dader houdt van mij. Weet ik veel. Dat soort dingen. Die kinderen over zichzelf gaan denken. Intens. Ik ben intens slecht. Dat is eigenlijk wel de basis ervan. En ik ben schaamtevol. Dat is het trauma. Als vervolgens de omgeving dat gaat bevestigen.
Mm-hmm.
En daar hebben kinderen niet heel veel voor nodig, zeg maar. Om zich daarin bevestigd te voelen. Dan wortelt dat super diep. Want niet alleen ben je er zelf bang voor. Niet alleen is de dader het met jou eens, maar iedereen vindt dit. Ja. Dus dan is het waar. En daarom heet het de second rape, omdat de psychologische impact, en daar wordt het ook een fysieke impact van, want trauma gaat in je lijf zitten, en is erg. Het is net zo erg of ernstiger dan het misbruik.
Ja.
En daar, je hebt dus eigenlijk dezelfde impact als omstanders, als een misbruiker. Dat vinden mensen heel erg vervelend, weet je wel, om te horen. Maar
dat is
zo,
het ook.
Zo impactvol is het. En zoveel macht heb je dus. En dat is ook, dat probeer ik uit te leggen in mijn boek. Dit dorp heeft een soort van gedaan. Oké, deze man is een misbruiker. Dat is een liability in de gemeenschap. Ze hebben hem onder een soort van stolp gezet met zijn slachtoffers. Van ja, je doet een soort van, je gooit een paar voor de bus. Niet bewust, niet omdat je dat wil. Maar zo ziet het, gaat het, dat is wel het resultaat. Er worden een paar mensen voor de bus gegooid. In de hoop dat als je die man daar zoet mee is, dat de rest van de gemeenschap buiten schot kan blijven.
Ja.
Dat is helemaal niet wat er gebeurt. Er worden daderdynamieken geïntegreerd in de gemeenschap. Want één, de gemeenschap wordt ook dader, want die gaan de slachtoffers voor de bus gooien. En bij de dader onder een soort van stolp van geweld zetten, die in plaats van dat ze die kapot maken en gaan dealen met wat er onder de stolp gebeurt, gaan ze, als hij al uit elkaar springt, de stukken bij elkaar zoeken, in elkaar lijmen en dat ding weer gewoon weer overheen zetten. Hier zie je dat na de rechtszaak, want die man is dus veroordeeld, 2 jaar vastgezeten. Daarna kan die Lenneke misbruiken, terwijl inmiddels dan het hele dorp weet wat voor man dat is. Dus wat we doen, is we proberen het probleem, het geweld, te isoleren. We denken, nou, dit is dan de situatie, het moet in elk geval niet groter worden. Maar daarmee gooien we dus mensen voor de bus. We worden zelf daders. En we identificeren de slachtoffers met wat iemand anders hun heeft aangedaan. Zij zijn vies omdat een ander hun misbruikt heeft. Dus wij gaan hun ook blamen. En we creëren een gigantische dode hoek in de groep. Niemand wil daarnaar kijken. En daar kan je geheimen verstoppen. Dus die dader heeft juist vrij spel gekregen in jouw gemeenschap. Omdat jij niet wilt weten wat er speelt. En dat, waarom zeg ik dit nou? De second rape, het is de gemeenschap maakt zichzelf extreem onveilig, zeg maar, met dit gedrag. Terwijl de illusie is dat we onszelf beschermen.
Ja.
Ik weet niet meer op welke vraag ik hiermee antwoord geef, maar...
Nou, nog, ik wou vooral eventjes en dit gesprek eindigen, want we moeten afronden. Maar ik wil vooral eventjes duidelijk maken hoe traumatisch het is als omstanders wegkijken. En dat het dus even, dat het evenveel impact kan hebben, of misschien wel meer dan het daadwerkelijke trauma.
Klopt. Ja, en daar, het trauma wordt ook groter, want het is niet alleen het slachtoffer die je daarmee dus beschadigt, maar je vernielt je gemeenschap. Je maakt de weg vrij voor meer slachtoffers, voor meer trauma. En dit is ook het web. Dit is de cyclus ervan.
Ja. Ja. Duidelijk.
Iedereen zou het moeten lezen.
Ja.
Het hele dorp.
Je hebt het wel snel uitgelezen, toch? Het is, nu komt het misschien nog over als een soort van dikke encyclopedie van ellende.
Of dat het heel zwaar is, maar het is niet zo. Je leest er juist soepel voor de zware problematiek doorheen, zeker. Ja, en ook allerlei bronnen staan er ook nog in. Ja, nee, het is een absolute aanrader. Ik hoop dat heel veel mensen het lezen, zodat er steeds meer licht geschenen wordt op misbruik.
Ja. Nou, dankjewel.
Heel erg dank voor dit gesprek.
Dit was aflevering 173. Wil je anoniem contact opnemen met de hulpverleners van Centrum Seksueel Geweld? Dan kan dat via de website centrumseksueelgeweld.nl of door gratis te bellen naar 0800 0188. Heel veel dank aan Rinke dat ze bij ons wilde aanschuiven. Het boek Het Hele Dorp Wist Het ligt in alle boekhandels, al dan niet digitaal. En ik zou zeggen, ja, lees het en geef het ook door aan andere mensen, want iedereen zou dit verhaal moeten kennen. Show notes vind je op damhoney.nl/aflevering-173. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Daniel van de Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Zoals altijd, hartstikke bedankt voor, nou ja, eigenlijk gewoon voor alles.
En ook bedankt aan de superhelden van onze transcriptclub. Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maaike, Robin, Julia, Cheyenne... En Sjouw Mij voor het eerst. Welkom Sjouw Mij.
Hallo. Nou, en you know the drilly. Post kan naar info@damhoney.nl. Levensvragen, adviesverzoeken, dilemma's. Kom maar door.
En wil je geld aan ons kwijt? Dan kan dat. Dat mag gewoon. Op petjeaf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal. En krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee.
En je kan deze hele lijst aan opties ook gewoon langs je heen laten gaan trouwens. En het lekker allemaal niet doen.
Denk je dat er nog mensen luisteren?
Nee. Maar
ja, het ook niet.
Je weet het
ofwel,
niet.
Ja, zij moeten dat natuurlijk uiteindelijk
zelf weten.